Vanmorgen hebben we dus de eerste drie versen van dat hoofdstuk besproken. En het is een hele geschiedenis in zichzelf. De geschiedenis van Simson die de poort van Gaza brengt naar Hebron. En de eenvoudige gedachte daarbij was dat de heerschappij over de wereld, want dat is hetzelfde als de poort van Gaza, dat de heerschappij over de wereld gebracht is naar een andere plaats, namelijk naar Hebron. En dat betekent dus dat de Heer slechts heerst, niet meer in de wereld, maar daarbuiten, namelijk op de hoogste, in de hoogste stad die het westelijke deel van Palestina kende, namelijk Hebron als type van de gemeente. De Heer regeert, dat is waar, de Heer zorgt, de Heer leidt, dat is allemaal waar, maar dan slechts in verband met de gemeente en niet daarbuiten. We hebben gezien dat dat weer overeenkomt met wat we zouden kunnen noemen de heerschappij, niet van de koning, maar van de hoge priester. Want Hebron was een Levitische stad en bovendien een vrijstad. En het bleek dat in de vrijstad andere rechten, andere wetten golden feitelijk dan daarbuiten. Zo is het nou maar waar je buiten de stad voor veroordeeld zou worden. In Gaza bijvoorbeeld zou je veroordeeld worden, maar in Hebron niet, omdat daar de hoge priester regeert. En zo is het vandaag de dag. Wij zijn zondaren, dat is inderdaad waar. Wij dragen mede schuld aan de dood van de Heer Jezus, dus ook zonder meer waar. Maar het neemt niet weg dat wij daarvoor niet vervolgd worden, dat wij niet veroordeeld worden daarvan, want wij zijn gevlucht naar de vrijstad, namelijk Hebron, namelijk de gemeente. Waarna iemand na afloop van morgen zei, maar Hebron is dan eigenlijk ook is gewoon Christus. En dan zeg ik, dat is ook zo, maar het wordt een moeilijk verhaal om te vertellen, want dan is Hebron is Christus, Simson is Christus, de hoge priester is Christus, de poort is Christus, de bloedwreker voor wie men vlucht is Christus en het slachtoffer zelf is natuurlijk ook Christus. En als je er helemaal over nadenkt, is de dader ook nog Christus, want hij heeft zelf zijn leven opgegeven. En dan wordt het natuurlijk niet meer uit te leggen. Dan kun je het niet meer uitleggen, want dat is het nou, en dat is mooi dat ik dat nou even kan aanhalen, want dat is het verhaal van de piramide. De lijnen gaan niet helemaal door naar de top. We weten allemaal dat ze doorlopen naar de top. Zo hoort het ook. Maar de top is er niet. Want daar komen alle lijnen bij elkaar en dan blijkt alles weer gewoon hetzelfde te zijn. Alles is dan gewoon Christus. Maar nu we nog hier zijn enzovoorts en over deze heilsgeschiedenis spreken, houden die lijnen vlak voor de top op en zeggen we, Simson is zus en Hebron is zo en de hoge priester is dit. Maar het blijken allemaal aspecten van Christus te zijn. Zo is het wel natuurlijk. Nou goed, na dat verhaal over dus de tegenwoordige bedeling, want daar komt het neer, komen we terecht bij ook een zeer tot de verbeelding sprekende geschiedenis. De laatste, en loopt een beetje slecht af, denken wij altijd, van Simson, namelijk de geschiedenis van Simson en Delila. Uitgebreid bezongen in zowel klassieke als in moderne muziek. Maar goed. Want ja, het is natuurlijk toch een soort liefdesverhaal wat verkeerd afloopt en daar is de wereld vol mee, nietwaar? Dus dit wordt dan als model daarvoor aangehaald uit de Bijbel. Maar hoe dit afliep, daar heeft de wereld geen weet van. Maar daar zullen we het vanavond over hebben. Het geschiedde dus daarna, maar ook in verband daarmee, dat hij een vrouw lief kreeg aan de beek Sorek. Dus er kwam weer eens een vrouw in het verhaal aan de orde. We kennen dat langzamerhand van Simson. En hoewel het in de geschiedenis natuurlijk verschillende vrouwen waren, blijkt toch dat ze wat de betekenis betreft altijd dezelfde zijn. Die vrouw is namelijk altijd gewoon Israël. Hoe dan ook en in wat voor situatie dan ook. Hij kreeg een vrouw lief aan de beek Sorek, welke naam was Delila. Sorek, dat is al heel gemakkelijk, Sorek is een wijnstok. En de wijnstok is nog steeds Abraham. En uiteindelijk de ware wijnstok is natuurlijk Christus. Maar, want dat is het zaad van Abraham. Maar in de eerste plaats is het Abraham. En Sorek staat dus gewoon voor Israël. Voor de roeping van Israël. De beloften die aan Israël gedaan zijn. Enzovoorts. Maar in ieder geval Israël. Verbonden dus met de wijnstok. De woorden, of woorden met wijn erin zijn, laat ik het anders zeggen, namen met wijn erin zijn dan ook meestal Joodse namen. Ja, Weinstock, Weinrep. En in het Engels, Mr. Vine, ken je die ook nog? Dat is een bekende christen-Jood overigens, maar een christen. maar van Joodse afkomst, die heel wat geschreven heeft over het woordgebruik in de Bijbel, met name het Grieks, maar ook over het Hebreeuws. Erg interessant. Wijn, de wijnstok dus, in het Engels. Dus hoe dan ook, de wijnstok is een beeld, in elk geval van Israël. Dat staat er ook gewoon in de Bijbel, hoor. Er staat gewoon, Israël is een wijnstok. Ja, er stond iets tussen, er is nog iemand die het merkt. Er staat, Israël is een uitgeledigde wijnstok, maar hè, dat is in Hosea, hè. Maar niettemin is het een wijnstok. Nou, hoe dat ook zij, de beek Sorek spreekt dus inderdaad over de wijnstok. En dan, welke naam was Delila? Delila betekent teder of zwak of eventueel hulpbehoevend, zacht of zoiets. En is een van de beschrijvingen die van toepassing gebracht wordt en zou kunnen worden op Israël. De vrouw over wie de man zich ontfermt. En zo was het met de Heer die zich ontfermde over Israël. Wie gedachte is dat? Ja.
Ik heb hierbij staan zij die leeg is.
Daar weet ik niks van. Nee, daar weet ik niks van. Dat zegt mij ook niks, want dat is een beschrijving die eigenlijk, neemt je me niet kwalijk, maar het is eigenlijk op elke vrouw van toepassing. Dus dat zegt verder helemaal niks. Ja, sorry. Misschien begrijpt u dat niet als ik het zo zeg. Het klinkt wat banaal, maar zo bedoel ik het niet. Maar u weet allemaal dat de vrouw staat voor de uiterlijke dingen. En er wordt gezegd dat het een breekbaar vat. Hoe staat het ook letterlijk?
Broos vaatwerk.
Zie je, ik denk er is vast wel iemand die het nog weet. Inderdaad, broos vaatwerk. Dus dat zal wel. Nee, maar Delila wordt vertaald met zwak. Dus de normale verklaring, vertaling van de naam. Dus ik heb helemaal geen probleem over. Maar in elk geval, het type van Israël. En in verband met de roeping van Israël, de uitverkiezing van Israël. Want de wijnstok hangt altijd samen met de roeping van Abraham en met het verbond der belofte. Dus zover gaat het terug. We spreken dus over de roeping van Israël. Goed, dat wisten we dus eigenlijk al wel. En dan staat er, toen kwamen de vorsten der Filistijnen tot haar op. En zeiden tot haar, overreed hem en zie waarin zijn grote kracht zij en waarmee wij hem zouden machtig worden en hem binden om hem te plagen. Zo zullen wij u geven een ieder 1100 zilverlingen. En de bedoeling is dus van de Filistijnen dat deze vrouw haar middelen zou gebruiken om Simson onschadelijk te maken. En het beeld is betrekkelijk eenvoudig en we zijn het van de week al vele malen tegengekomen. Delila is uiteraard een beeld van Israël en ze wordt beïnvloed. Haar doen en laten wordt beheerst door de Filistijnen. Dus eigenlijk door de natuurlijke mens en door de oude mens. Dat is wat we in de geschiedenis van Israël ook steeds opnieuw tegenkomen. Dat hoewel het volk van God is, het uitverkoren volk, hoewel het zich noemt soms bij de naam van Jehovah, blijkt toch steeds weer dat het komt tot ongeloof en dat het zichzelf vergelijkt met de andere volkeren en zich daardoor ook laat leiden. Een volk dus wat bang is voor de omstandigheden, wat angstig ziet op de omstandigheden van de omringende volken, daar vijanden in ziet voor wie ze zich moet beschermen enzovoorts, en dan verbonden sluit over en weer en al dat soort dingen meer. Maar redeneert dus zoals de natuurlijke mens redeneert. Wat dat betreft is er in de gemeente weinig veranderd, want daar vind je nog precies hetzelfde hoor. Maar goed, dat is nou even het onderwerp niet. Maar deze vrouw laat zich leiden door de Filistijnen. En dat nog tegen beloning. En dezelfde gedachte vinden we in de profetieën nog vele malen terug. Dat Israël zich vijandig opstelt tegenover de Heer, ter wille van de beloning die het daarvoor van de heidenen zal ontvangen. Ze doet het om loon. En dan zeg ik het even heel voorzichtig. Nou goed, die Filistijnen dus, die zeggen, overreed hem en zie waarin zijn kracht. Zij willen weten wat het geheim is van zijn kracht. Niet opdat zij deel zouden krijgen aan die kracht, maar uiteraard opdat ze hem onschadelijk zouden maken. Dat is altijd de gedachte. Dus negatieve gedachte. En er staat er dat ze als beloning zou ontvangen van elk van die vorsten der Filistijnen 1100 zilverlingen. Dat heb ik bij elkaar opgeteld. Met veel moeite natuurlijk. En toen ben ik tot ontdekking gekomen dat het samen ongeveer 1100 is. Hè? 1100 is dus 1100. 1100, ik weet niet hoe je dat precies zegt. Eigenaardig, want ik heb even de statistiek nagezocht. 1100 komt dus alleen maar hier in de Bijbel voor. Namelijk hier in Richter 16 vers 5. Die 1100 zilverlingen. En daarna nog maar bij één gelegenheid. En dat is hier vlakbij namelijk in hoofdstuk 17, vers 2 en 3. Waar een heel moeilijk verhaal begint. En wat zich uitstrekt eigenlijk over alle laatste hoofdstukken van het boek Richteren. Maar daar was er een man van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Micha, die zei tot zijn moeder: de 1100 zilverlingen die u ontnomen zijn, om de welke gij gevloekt hebt, en ook voor mijn oren gesproken hebt, zie, dat geld is bij mij, ik heb dat weggenomen. Toen zeide zijn moeder: gezegend zij mijn zoon de Heere. Alzo gaf hij aan zijn moeder 1100 zilverlingen weder. En dat is meteen de laatste keer dat het voorkomt, die 1100. Maar het is eigenlijk al voldoende, want het verhaal gaat verder met dat die 1100 zilverlingen hier in hoofdstuk 17 gebruikt worden om er een bepaalde vorm van afgoderij mee te beginnen. Terwijl juist het verhaal goed afloopt en de 1100 die gestolen waren, die weg waren, weer terecht zijn, zeggen we: nou, het is fijn, die jongen die komt op bekering, dat had hij gestolen, hij brengt het terug, hè. Denken we, is goed. Maar nou is het terug. En wat gaat men ermee doen? Afgoderijbedrijven. Het wordt dus verkeerd gebruikt. Dat wil zeggen, en dan zeg ik het dus weer vrij vlug, maar het wil zeggen dat die 1100 te maken heeft met het eind van de goede ontwikkeling en tegelijkertijd het begin van het verkeerde. Het verhaal neemt een buiging en loopt verkeerd af. Ik kan het natuurlijk anders zeggen, maar dan wordt het moeilijk rekenen, want 11 is 12 min 1, dat wil zeggen, je komt er net 1 aan tekort, en 12 spreekt over de heerschappij. 12 staat voor de heerschappij, staat voor het koninkrijk. Ga ik nou ook niet verder uitleggen, want dat is zo'n vrij algemene waarheid, daar begin ik maar niet over. Maar als er 12 zijn, dan zijn we terechtgekomen bij het koninkrijk, bij de 12 stammen van Israël, die zullen heersen enzovoorts, hè. Maar bij 11 zijn we er niet en komen er ook niet. En het eigenaardige is dat we heel wat keren in de Bijbel tegenkomen dat waar er 12 moesten zijn, waren er maar 11. Zoals daar bijvoorbeeld 11 broers van Jozef waren. En daarmee ging het fout. En bij gelegenheid waren er dus ook maar 11 apostelen. En toen was ook de vraag: zult gij in deze tijd het koninkrijk oprichten? Dat was de vraag van 11 apostelen. Of discipelen, of hoe ze maar heten, Handelingen 2. Ze waren toen nog met 11. Hè. Zult gij deze dagen het koninkrijk oprichten? Want er waren er maar 11, dan heb je er 1 te weinig om het koninkrijk te beginnen. Zo zit het eigenlijk. Dus 11, laat ik het dan zo zeggen, 11 staat voor het tekortschieten en het niet tot het koninkrijk komen. En daarmee heb ik eigenlijk al voldoende verklaard, want dat is hier inderdaad aan de orde. Want we hebben al eerder gezegd, de geschiedenis van Samson spreekt over de eerste komst van Christus en de consequenties daarvan. Maar in ieder geval leidt dat niet tot de openbaring van het koninkrijk. Komt niet tot 12 en dus blijft het zo'n beetje bij 11 hangen. Alleen op een bijzondere manier komt die 12 dan toch terecht en worden het er toch 12. Zoals Jozef er ineens bij kwam. Weet je wel, de 11 broers, en toen kwam Jozef weer terecht. En toen waren er toch 12. Of het waren de 11 en toen kwam Benjamin weer terecht. Dat is net een andere bladzij uit diezelfde geschiedenis. Reken dat nog maar eens uit. Dus af en toe was er een zoek. Maar als, ja, ook. Maar als die ene dan terechtkomt, dan zijn er 12 en dan begint het koninkrijk toch. Op een of andere wijze komt die 12e terecht. Dat is bij de discipelen ook zo. Want er wordt ook een ander bij aangesteld. En het voorstel was trouwens dat het ook iemand zou zijn onder de naam Jozef. Maar daar hebben we het nou niet over. Want het was Handelingen 2. En dat praten we verder niet over. Hè. Maar bij die 11 schiet men dus 1 tekort. En wordt de ontwikkeling gestopt. En gaat men over tot een andere lijn. Gaat men op een ander spoor over. Men komt terecht bij een afwijking eigenlijk. En in het algemeen moet men zeggen, dan komt men tot afgoderij. Dat is ongeveer de gedachte. Wij vinden deze, wel, dit was 1100 natuurlijk, maar via die 11 heb ik u al het een en ander daarvan verklaard. Maar zo vinden we bijvoorbeeld ook 11 vorsten van Edom. En Edom is de vijand immers. En daar zijn er geen 12, maar 11. Israël heeft 12 vorsten, dat wil zeggen de 12 stammen met de hoofden van die stammen. Maar Edom heeft maar 11 en schiet er dus 1 tekort. Waarbij je nog even moet bedenken dat op het zijspoor Edom nog altijd een beeld is van het oude Israël onder de wet. En daar komt het koninkrijk dus ook niet. En dan zijn het er toch maar 11. Dan ontbreekt er echt 1. Nou goed, daar kan ik toch niet verder uitleggen. Dus ik laat het maar zo. We vinden bijvoorbeeld de verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar, de eerste keer, was in het 11e jaar van Jojakim. Dus 11e jaar. 12e zou moeten komen, het koninkrijk zou moeten komen, bij wijze van spreken. Maar wat er gebeurde was precies wat anders. Namelijk Nebukadnezar kwam en Israël en met name Jeruzalem werd veroverd door Nebukadnezar. Dat is weer de 11. En de onafhankelijkheid van Israël en van de Joodse staten, van Jeruzalem, van het huis van David, hield daarop. Het huis van David bestond tot in, of was aan op de troon, tot op het 11e jaar van Jojakim. En toen hield het op, dat was 2 Koningen 23, waar u dat leest. En dan gaat de geschiedenis verder, want enige jaren later wordt Jeruzalem weer veroverd door de Babyloniërs. En bij die gelegenheid wordt het zelfs helemaal verwoest. En de tempel wordt verbrand. En dat was in het 11e jaar van Zedekia, de vazallenkoning. Die was geen onafhankelijke koning, was door Nebukadnezar min of meer aangesteld. Ik zei min of meer, want het was niet helemaal correct zoals ik het nu zeg. Maar het was in ieder geval een koning die niet zelfstandig was, maar onderworpen was door Nebukadnezar, min of meer. Maar in zijn 11e jaar, eveneens, werd dus Jeruzalem veroverd en toen ook verwoest. Dus beide keren was het op een 11e, in een 11e jaar. Zo is het verhaal in Deuteronomium 1, waar Israël onderweg is van de Sinai, van Horeb namelijk, 11 dagen lang, tot Kades Barnea. En daar hield het op. Dus 1 dag te weinig. 1 dag verder hadden gelopen, bij wijze van spreken 12 dagen. Dan zouden ze geweest zijn waar ze moesten wezen. Maar het was maar 11 dagen. En dan ging het een en ander ook inderdaad mis. En dan hebben we het nog niet eens gehad over die keren dat in de Bijbel gesproken wordt over het 11e uur. Het 11e uur waarin alles fout schijnt te gaan en waarop van alles geregeld moet worden. Maar het lukt niet. Het 11e uur, weet u, dat is het zo ongeveer. Dat heb ik daartussenin nog even overgeslagen. 110, komt ook in de Bijbel voor, 110. Hè? Dus 11 met maar 1 nul erachter. En met 110 komt u 4 keer tegen. 2 keer namelijk in verband met de leeftijd van Jozef en 2 keer in verband met de leeftijd van Jozua. Ja. En in beide gevallen hebben we te maken met een verlosser, maar dan toch een verlosser die Israël niet de definitieve verlossing geeft. En daar gaat het om. Het zijn 110 jaren en na 110 jaren gaan ze dood. Ze sterven. En achteraf wordt van hen gezegd dat ze Israël niet verlost hebben. Maar dat de uiteindelijke verlossing pas komt door de echte Jozef. De ware Jozef heet de uitdrukking dus ook. He? Gek hè, zo'n uitdrukking. De ware Jozef. Of eventueel de ware Jehoshua, Jozua, dat is uiteraard de Heer Jezus zelf. Hoe het ook zij, de 11 is juist de onvolkomenheid. Het is 12, maar dan 1 tekort. Men komt er net niet aan toe. En daar houd ik het dan maar op, want het is maar een detail van het verhaal. Ik ga maar verder met het verhaal in Richteren 16. Namelijk, waar Strana staat, dat Delila, die vindt 1100 zilverlingen toch wel aardig natuurlijk. Net als die vrouw in hoofdstuk 17 ook. Dat was een heel bedrag. Hè? Ze vloekte er zelfs om, staat er, omdat het weg was. Staat er toch, hè? En de zoon hoorde dat zelfs. Maar goed, Delila die zag het ook wel zitten voor 1100 dollar. Zilverlingen. Delila dan zeide tot Simson, verklaar mij toch. Ik zal een tactisch moment hebben opgezocht, denk ik wel eens, hè. Verklaar mij toch waarin uw grote kracht zij en waarmede gij zou kunnen gebonden worden, dat men u plagen. En dat plagen wil zeggen dat hem geweld wordt aangedaan waar hij niet tegenop kan. Hè? Dat is plagen. Dus ze vraagt gewoon naar, waarin zit uw kracht? Wat zou er gedaan moeten worden om u die kracht te ontnemen? Want dat is het eigenlijk. Hè? En dan staat er in vers 7, en Simson zeide tot haar, indien zij mij bonden met 7 verse zelen die niet verdroogd zijn, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. 7 verse zelen. Ik dacht vroeger dat het zeelten waren, maar dat maar dat was het niet, hè. Wisten wij veel wat zelen waren. Maar goed, het zijn een soort touwen, zal ik maar zeggen. Ik kom er zo wel op terug. Dus indien ze mij bonden met 7 verse zelen die niet verdroogd zijn, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. Dus daarmee zou men hem moeten binden. En wij kennen natuurlijk het verhaal, want we zijn allemaal toch wel even op de zondagsschool geweest. En wij weten dus hoe het gaat. Het blijkt niet waar te zijn, want er staat, toen brachten de vorsten der Filistijnen tot haar op, 7 verse 7, die niet verdroogd waren. En ze bond hem daarmee En de achterlagen nu zat bij haar in één kamer. In de achterkamer zal het dus wel, hè. Zij, zo zeiden zij tot hem: de Filistijnen over u, Simson. Want zij dacht dat er inmiddels een muis in het voorhuis zat. Simson dus, hè, zo van, die pakken we dan even, hè. Maar dat bleek een misverstand te zijn. Er staat namelijk: toen verbrak hij de zelen gelijk als een snoertje van grof vlas verbroken wordt als het vuur riekt. Als het maar bij het vuur in de buurt komt dus. Hè? Als er maar een beetje rook op komt. Dat... Goed. Zo makkelijk ging dat. Alsof het helemaal niet aanwezig was dus. Deze zeven verse zelen. Want zo is het, hè. Net of het helemaal niet aanwezig was. Alzo werd zijn kracht niet bekend. Dat wil zeggen, want dat zeggen wij dan, dan heeft hij haar dus voorgelogen. Dat zei Delilah ook. Die zegt: zie, gij hebt met mij gespot en leugenen tot mij gesproken. Je houdt zeker niet meer van me, hè, zo. Verklaar mij toch nu waarmede gij zou het kunnen gebonden. Hij mag het goed maken. Voor 1100 zilverlingen uiteraard. En dan krijgen we weer zo'n verhaal, namelijk, en hij zeide tot haar: indien zij mij vastbonden met nieuwe touwen. En het verschil tussen een zeel en een touw, dat, ja, hè, dat is niet, je schrijft het anders, hè, maar daar komt er nog wel even op terug natuurlijk, maar het is toch ongeveer hetzelfde, hè. Staat niet bij dat het er 7 moeten zijn, misschien hebben ze er nu 14 genomen. Nou, met de welke geen werk gedaan is, dat zijn dus gewoon nieuwe en die zijn nog niet verdroogd. Dus eigenlijk zo ongeveer hetzelfde als in vers 7, hè. Wel, als ze hem daarmee zouden binden, staat er: zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. Any man. Als een ander mens, als ieder ander. He. Toen nam Delilah nieuwe touwen en bond hem daarmee en zei tot hem: de Filistijnen over u, Simson. En tussen haakjes, inderdaad, in de achterkamer zitten nog steeds die Filistijnen. Dat staat tussen haakjes even bij. En dan, toen verbrak hij ze van zijn armen als een draad. Een draadje van garen of zoiets. Verder geen toelichting. En Delilah zeide tot Samson: tot hiertoe hebt gij met mij gespot en leugenen tot mij gesproken. Dat was nou al 2 keer. Verklaar mij toch nu waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden. En dan komt er weer een derde antwoord. Indien gij de 7, niet zelen, maar nu 7 haarlokken van mijn hoofd vlochtet, of zou vlechten betekent dat, hè, aan een weversboom. En ze maakten ze vast met een pin en zeiden tot hem: de Filistijnen over uw Simson. Toen waakte hij op uit zijn slaap, want de Filistijnen zaten natuurlijk in de achterkamer. En nam de pin weg der gevlochten haarlok en de weversboom. Toen zeiden zij tot hem: hoe zult gij zeggen, ik heb u lief, daar uw hart niet met mij is? Zeer wel, je houdt niet meer van mij, hè? Al 3 keer gelogen enzovoort. Nou, waarbij helemaal niks gezegd wordt over het feit dat dan toch die Filistijnen daar in die achterkamer zaten. Die waren er toch echt door Delilah ingezet uit. Die moet de deur open gedaan hebben, toch? He? Goed. Dus zij hield kennelijk ook niet al te veel van hem. Nou goed, dat zijn dus 3 manieren waarop Samson gebonden werd. En hij zei: als je het zo doet, ben ik mijn kracht kwijt. Dat zei hij. He? Maar het bleek niet te helpen. En Delilah zegt: nou heb je gelogen en van Samson horen we geen woord. Heeft die man nou gelogen of niet? Ja, uit de feiten zou je zeggen, toch wel, hè. Was trouwens nog iets waarmee hij gebonden zou worden. Dat was namelijk met 2 nieuwe touwen. Dat was in hoofdstuk 15 vers 13. En die vielen ook van zijn armen als linnen draden die van het vuur verbrand zijn. Staat er in vers 14. Dus het is eigenlijk al 4 keer dat hij gebonden wordt door iets wat hem helemaal niet binden kan, omdat zijn kracht ver boven die banden uitgaat. Dat is de gedachte. Zie? En de laatste keer dat Delilah deze vraag stelt, krijgt zij inderdaad het correcte antwoord, namelijk in vers 17. Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart en zeide tot haar: er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen. Maar dat had ze natuurlijk zelf ook wel kunnen zien. Hè? Er was nooit een scheermes, misschien hield ze daarom zoveel van hem, dat weet ze maar niet natuurlijk. Hè? Maar hij zegt: er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireer gods van mijn moeders buik af. Indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden en wezen als alle mensen. En zo gebeurt het. En inderdaad, in vers 20 staat dan dat zij zeiden: de Filistijnen over u, Simson. En hij ontwaakte uit zijn slaap en zeiden: ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen en mij uitschudden. Ik zal eens even mijn ochtendgymnastiek doen, dat is het ongeveer, uitschudden, hè. Maar want hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Want zijn haren waren geweken en de Heer was ook van hem geweken. Dat is de gedachte. Toen grepen hem de Filistijnen, groeven zijn ogen uit, voerden hem af naar Gaza. De poort stond nog open, denk ik wel eens. En bonden hem met 2 koperen ketenen. En hij was malende in het gevangenhuis. Dus inderdaad, ze krijgen hem nu te pakken in laatste instantie. Nu, dan gaan we vooraan beginnen, want we hebben het verhaal even gezien. En we zien dus dat het gaat om de wijze waarop hij gebonden wordt. Hij zegt, zo moet je weer binden. En in de praktijk blijkt het niet te werken. Wel, in het eerste geval staat er. En Samson zeide tot haar, vers 7. Indien ze mij bonden met 7 verse zeelen. Wat is een zeel? Wel, in sommige vertalingen zeggen ze dat zijn die dingen die aan een boog zitten. Daar schijnt men dit woord voor te gebruiken. Ja? De pees noemen wij dat. Ja, dat is het woord. Ik heb ernaar gezocht. Ik denk, daar hebben wij toch ook een woord voor. Maar goed, een pees noemen ze dat. Hè? Ja, voor op een boog. Nou, dat is wat men ervan maakt. Want het is een ander woord dan dat voor touwen in vers 11. Dat is een ander begrip. Maar in de Bijbel kom je dit woord niet tegen. Je komt het alleen hier tegen in deze vertaling. Vertaal dus met zeelen. Maar het is een woord wat wij al eerder zijn tegengekomen. Dus wij krijgen nu weer een aha-erlebnis. Dus we gaan nu eens even zien hoe het ook alweer zat. Want deze zeelen, dit woord zeel is gewoon jeter. En dat woord kwamen we al tegen, omdat het de eerstgeborene was van Gideon. En dat is een paar hoofdstukken eerder dus. Eens kijken of ik het zo gauw kan vinden. Ja, dat is Richteren 8 vers 20. Want toen ging het over die laatste 2 koningen der Midianieten. En we hebben al gezien dat die wat te maken hadden met de tegenwoordige bedeling. Kan ik nou dus niet meer uitleggen, maar dat hebben we toen gezien. Namelijk Zeba en Salmuna. Die waren gevangen en die bleken ook inderdaad de dood van de familie van Gideon op hun geweten te hebben. Toen zei Gideon, ja, dan kan ik u niet laten leven. En dus in vers 20 zegt hij tot Jeter, zijn eerstgeborene, sta op, dood hen. En dat Jeter is volstrekt hetzelfde als het woord wat vertaald is met zeel in Richteren 16 vers 7. En dat Jeter komt van Jatar en dat betekent letterlijk uitsteken. Of eventueel overhangen. Iets wat uitsteekt uit een gevel of uit een huis ergens overheen. Vanuit het een steekt het uit naar het ander. Het is iets uitstekends dus. Maar dan echt ook in de letterlijke betekenis van het woord. Daarna heeft het uiteraard ook de betekenis van iets voortreffelijks. Zo goed als ons woord uitstekend, dat ook betekent. Hè? Iets wat uitstekend is, daar kun je tegenaan lopen omdat je het niet goed in de gaten hebt. Hè? Maar je kunt dus zeggen, het is voortreffelijk, eminent. Goed, dus die zeelen hebben dezelfde betekenis als de naam van de zoon van Gideon. En dan komen we toch weer bij dat vers terug. En er was iemand die mij van de week daar nog een tip over gaf. En daar ben ik zeer dankbaar voor, maar die is er vanavond niet, anders zou het erg interessant geweest zijn natuurlijk. Maar daar staat namelijk dat hij zei tot Jeter zijn eerstgeborene, in Richter 8 vers 20, sta op, dood hen. Maar de jongeling trok zijn zwaard niet, want hij vreesde, terwijl er nog een jongeling was. En toen was het dus alsnog Gideon die deze Zeba en Salmuna doodde. En de vraag is dan, waarom doet Jeter het niet? En de oplossing van het vraagstuk is eigenlijk heel eenvoudig, maar ik heb het niet zelf gevonden. Dat werd mij dus van de week aangereikt. Jeter is natuurlijk hetzelfde als Jetro. En Jetro was de hoge priester. En Jetro is zelfs een type van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Even tussendoor praten ga ik nou. Hè? Want Aaron, is de priester van het oude verbond, is een type van Christus van het nieuwe verbond. Maar in het oude verbond, of in de dagen van het oude verbond, vinden we ook inderdaad een priester die niet priester is naar de ordening van Aaron, en toch priester is van de Allerhoogste God, staat er. Kortom, deze Jetro is een type van de Heer Jezus Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als u nu zegt, maar Melchizedek is toch een type van Christus na de ordening, als hogepriester in de ordening van Melchizedek, dan zeg ik nu, bij deze gelegenheid, alleen voor vanavond zeg ik even, nee, Melchizedek was Christus, de hogepriester na de ordening van Melchizedek. Natuurlijk, in de Bijbel komt hij voor als voorbeeld daarvan. Dat is duidelijk, zo wordt hij ook gebruikt. Maar hij is het zelf. Het was de Heer zelf die aan Abraham verscheen onder de naam Melchizedek. Daar heb ik niet de minste twijfel over. Daar hoef je ook helemaal niet ver naar te zoeken. Je hoeft alleen maar alle dingen die daarover verteld worden naast elkaar te zetten. Je kunt tot geen andere conclusie komen, zelfs als je hem niet zocht. Dat meen ik echt. Dat is zo voor de hand liggend. Want van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek staat dat hij dat altijd blijft. In tegenstelling tot het priesterschap van Aaron, wat door de dood steeds beëindigd wordt en er moet er een nieuwe komen. Wel nu, als Melchizedek vroeger hoge priester was, waarna later Christus hoge priester wordt in diezelfde orde, betekent het dus dat Melchizedek inmiddels gestorven is. En dat betekent dat dus weer dat het priesterschap van Melchizedek zich dus weer niet onderscheidt van dat van Aaron. Want de priesters van Aaron stierven. En als Melchizedek ook gestorven is en werd opgevolgd door bijvoorbeeld Jezus van Nazareth, betekent dat dat helemaal geen verschil is. En als dus het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek onovergankelijk is, dat wil zeggen, het gaat nooit op een ander over, en dat is wat de Hebreeënbrief erover leert, dan betekent het dat Melchizedek zelf, de man die Abraham ontmoette, niemand anders is dan de engel des Heren, de Heer zelf dus. Hij is dus niet alleen een type van Christus, hoewel hij dat natuurlijk in zekere zin is, maar hij was het zelf. Maar als we praten over puur een type, een man die leefde in de oudheid en die type is van het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek, dan is het deze Jeter, namelijk Jetro. Daar komt het op neer. En het is dan ook Jetro die Mozes leidt en die tegen Mozes zegt, nou moet je dit en dan moet je dat enzovoorts. Terwijl Mozes in werkelijkheid natuurlijk geleid wordt door de Heer in de hemel zelf. Maar in de gedaante van Jetro bij gelegenheid, want Jetro is een type van Christus. Een hoge priester, maar niet uit Aaron. Daar gaat het om. Nou goed, deze naam van Jetro of Jeter, die komt dus hier terug als en wordt vertaald met zelen. Het zal wel goed zijn, maar we dienen te bedenken dat daarmee die zelen spreken over dat hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. En daarmee moet je dus denken aan Melchizedek, aan Jetro, aan Jeter, de zoon van Gideon, en aan die zelen enzovoorts. En om dat laatste gaat het ons natuurlijk nu. Maar nu we hier toch in Richter 8, vers 20 even zijn, ik zal het dus compleet zeggen. Hij zei dat Jeter, zijn eerstgeboren, sta op en dood hen, maar die deed het niet. Waarom niet? Wel eenvoudig, omdat deze jongeling, deze die pas verschenen was, pas geboren was, wel een jongeling, staat erbij, hij was nog een jongeling. En ik heb steeds gezegd, een jongeling is, als het positief is althans, is het altijd een type van de opgewekte Christus. En het begin van het nieuwe verbond. Wel, als deze Jeter dus een type is van de uitnemende, de uitstekende, en dus de betere hoge priester, de term komt echt uit de Hebreeënbrief, want daar zijn alle dingen uitstekend en beter. Alle dingen die in de Hebreeënbrief genoemd worden zijn uitstekender dan het oude verbond. Ze steken uit het oude verbond en ze hangen over in het nieuwe verbond. Dat is de betekenis van dat Jeter immers. Wel, als deze Jeter een type is van de opgewekte Christus, dan is Jeter dus hier een type van de hoge priester. En het zal duidelijk zijn dat als er wraak gedaan moet worden, gebeurt dat juist niet door de hoge priester. De koning doet dat, maar de hoge priester niet. En deze Jeter is een type van Christus als de hoge priester. En die doet geen wraak. Komt overeen met het verhaal van Hebron, de vrijstad, waar de hoge priester regeert, want het is de stad van Levi, en dus wordt er geen wraak gedaan. Zie? Men is dan vrij voor de wraak van de bloedreker. Nou, zoiets doet zich hiervoor. Jeter doodt niet, want hij is een uitbeelding van het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek en dus het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Want dat is het dan, hè? Want het hoge priesterschap van Aaron is van het oude verbond. En als er daarna een priester opstaat in de gelijkenis van Melchizedek, dan moet dat houdt dat noodzakelijk in een verandering van wet, staat er in de Hebreeënbrief. En dus is het dan het priesterschap van het nieuwe verbond. Ik zei het nieuwe verbond. Daar zijn we dus. Want deze zelen zijn de banden waarmee Simson gebonden zou worden. Het zijn de banden van het nieuwe verbond. Kijk, onder het oude verbond is men ook in banden, is men in slaven. Nee, men is ergens aan verbonden. Men heeft verbindingen, verplichtingen dus. Men is gebonden en men is slaaf. Zo is het onder het oude verbond. Men wordt daarvan verlost enzovoorts. Maar men komt terecht onder het nieuwe verbond. En dat is wat uitgebeeld wordt hier van Simson. Dat is het geheim van zijn kracht. Want de poort van Gaza ging dicht. Hij zat daar gebonden en hij liep er zo uit. En hij werd gebonden met twee nieuwe touwen in Richteren 15 vers 13. En hij trok er zich niks van aan. Waarmee moet hij dan wel gebonden worden? Nou, zei Simson, ik moet gebonden worden met 7 verse zelen. En dan zal ik zijn als elk anders. Dan ben ik echt gebonden. Dan zit ik in vast. Dan heb ik verplichtingen. Dan kan ik niet meer uit. Dan kan ik niet van wegkomen. Zegt hij. En hij had gelijk. Want 7 spreekt over het volkomen volwassenswerk van Christus. En dus over het brengen van de rust. Dat is allemaal de Hebreeënbrief hoor. Het brengen van de Sabbat. Het brengen van de 7. Het brengen van de rust. De Hebreeënbrief spreekt over dat men de rust zou ingaan enzovoorts. De 7 spreekt over het volkomen volwassenswerk van Christus. Het zijn verse, dat betekent dus nieuwe, maar verse zelen. En het woord vers komen zelfs letterlijk tegen wanneer er gesproken wordt in de Hebreeënbrief over dat wij ingaan op een verse en levende weg. Dat is allemaal nieuw, want dat verse, dat wil zeggen het nieuwe en dus het nieuwe verbond. En dan praten we over nieuw verbond, maar dat is bijna hetzelfde als verse zelen. Want die zelen, dat is de binding waarmee men gebonden wordt. Dat zijn die banden. Maar het zijn de banden die samenhangen met het hoge priesterschap van Christus. Kijk, je kunt namelijk gewoon zeggen dat door de dood en opstanding van Christus het oude verbond werd ontbonden en het nieuwe werd gebonden. Dat wil zeggen, het nieuwe werd bindend. Zelfs die uitdrukking kennen wij in het Nederlands nog. En ik haal het nou even aan, omdat, omdat het een omstreden vers staat in Matteüs, tot twee keer toe geloof ik. Dat zegt, al wat gij op aarde zult binden, zal in de hemel gebonden zijn. Al wat gij op aarde zult ontbinden, zal in de hemel ontbonden zijn. En daarop baseert men het koninkrijk van de doornenbos. Hè? Ja, daar sta ik even te denken, even te stoppen natuurlijk. Want dan denk ik aan die mensen die de hele week hier niet geweest zijn, die hier vanavond wel zitten. En die bovendien in het buitenland waren en nog geen Nederlandse krant gezien hebben. Die weten dus helemaal niet op geen manier waarop ik het over, waar ik het over heb. En dat is juist het leuke, vindt u niet, hè? Dan hadden ze er maar moeten zijn, zeg ik al. Dus misschien zal ook dit in het hiernamaals nog eens uitgelegd worden. Maar als er staat van wat gij op aarde zult binden zal in de hemel gebonden zijn en wat op aarde ontbonden, wat zal in de hemel ontbonden zijn, daarop wordt de macht van de paus in Rome bijvoorbeeld ook gebaseerd. Hè? Want die spreekt hier op aarde recht en dat geldt in de hemel ook. Ja, dat staat, zo leggen ze dat vers uit. Maar dat betekent het niet, want wat het eenvoudig wel betekent is gewoon dat op aarde het oude verbond ontbonden zou worden. En in de hemel dus ook. En dat op aarde het nieuwe verbond zou gebonden worden. En in de hemel dus ook. Met andere woorden, het oude wordt ontbonden en het nieuwe wordt gebonden. Wordt bindend dus. Maar het maakt helemaal niet uit of we het hebben over aarde of hemel. En dat is heel gemakkelijk. Want daar hoeven wij dan ook niet meteen bij na te denken. Petrus hoefde dat ook niet. Men stelt vandaag de dag nog steeds de vraag. Toen Petrus op de Pinksterdag het nieuwe verbond predikte, hè? Waar had hij toen over? Over de aardse openbaring van dat koninkrijk gebaseerd op het nieuwe verbond? Of over de hemelse verborgenheid van dat koninkrijk gebaseerd op het nieuwe verbond? En het antwoord is, wat maakt niet uit. He? Dat is het antwoord. Want wat op aarde gebonden zou worden, zou in de hemel gebonden worden. En terwijl de aarde er zich niks van aantrekt in de praktijk en de mens of de wereld en Israël van het nieuwe verbond niks moet hebben, is het in de hemel wel degelijk bindend en daarom is onze positie in de hemel wel degelijk een positie onder het nieuwe verbond. Peter, ik denk niet dat Peters wist waar hij het over had op de Pinksterdag, maar hij wist wel dat hij het had over het nieuw verbond en over het koninkrijk. Dat dat verborgen zou zijn en niet geopenbaard heeft hij waarschijnlijk niet geweten. Hij heeft het verschil zelfs niet eens gekend, denk ik. Maar tot hem was gezegd dat hij het zou ontbinden, het oude verbond, en hij zou het binden. En dat is precies gebeurd, want hij was degene die op de Pinksterdag als eerste en mede namens de apostelen het woord voerde. Hij wordt dan ook prompt beschouwd als de eerste paus. Want hij was degene die bond, het nieuwe verbond namelijk. Op grond waarvan? Wel, op grond van zijn getuigenis aan de Heer. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer een heleboel dingen, maar hij zei onder andere dat wat hij zou ontbinden, dat hij zou ontbinden en hij zou binden, zowel op aarde als in de hemel. Men kan Petrus dus zien als degene die het nieuwe verbond predikt in verband met de openbaring van het koninkrijk aan Israël enzovoorts. Maar je kunt net zo goed zeggen dat hij het nieuwe verbond predikt in verband met de roeping van de gemeente uit de heidenen met een hemelse bestemming enzovoorts. Want beide dingen zijn samen, komen samen gewoon daar in die eerste dagen van handeling. Het verschil wordt niet gemaakt. Dat geeft anderen de gelegenheid om dus wel verschil te maken. Te zeggen, ja, maar het is niet dit, het is dat. En anderen zeggen, nee, het is niet dat, maar het is dit. De een zegt, nee, het gaat over Israël, niet over de gemeente. De ander zegt, nee, joh, het gaat uitsluitend over de gemeente en over niks anders. En het is niet waar, het gaat over het nieuwe verband. Het gaat over het koninkrijk, ongeacht in de hemel of op de aarde. Nou, dat is de zaak. En ik wijd daar zo over uit, mede om u te laten zien dat dat begrip binden van alles te maken heeft met een verbond. Want een verbond is bindend. Men is gebonden aan een verbond. En al die oude bindingen bij Simson, die hielpen niet. De normale wijze om iemand te binden, hielpen niet. En de bindingen van de oude schepping, de poort van Gaza, dat hielp niks. En die touwen ook niet. En wat er toen dus gebeurde, is dat Simson zei, nee, maar je moet me ook binden met 7 verse zelen. Hetgeen dus een beeld is van het nieuwe verbond. En via het woord zelen in plaats van touwen, via het woord zelen komen we uitdrukkelijk terecht bij Jeter en dus Jetro en dus het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Tuurlijk, hè? Wat Samson zei was dus waar, overdrachtig gezien althans. Het was waar. Zie? Want het betekent, het betekent inderdaad dat we onze vrijheid verliezen wanneer we komen tot de Heer Jezus. We geven ons aan Hem, we plaatsen ons onder het nieuwe verbond, we accepteren de raad Gods over ons. Die gaat over dood en opstanding en dat soort dingen meer. En we verklaren dat bindend, het is ook bindend, het is voor altijd. Er is geen ontkoming meer uit mogelijk, zegt Simpson, daar ben ik helemaal, weet je, kan ik niet meer uit los. Nee, dat is niet zo, want ons behoud ligt daarmee vast. Maar toch blijkt die binding een vrijheid te zijn voor onszelf. Zij hadden hem gebonden, maar hij was vrij. Nou, ik hoop dat het duidelijk is. Hè? Want waarom zijn wij vrij? Heel eenvoudig, omdat wij een Jetro, een Jeter, een hoge priester hebben namelijk, die ons de zonden vergeeft. En die ons in zijn vrijheid geplaatst heeft. Nou, dat is het verhaal. En dat is dan het eerste deel van het verhaal. Van de 7 verse zegelen in zelen. De 7 verse zelen in vers 7. Juist, dat wou ik zeggen. Eens kijken. Ja, dat heb ik nog niet gedaan, geloof ik. Maar laat ik dan ook nog even noemen dat de andere namen van die Jetro, die zijn Hobab. En dat betekent zoveel als koesteren, liefhebben of liefkozen. Dat is een andere naam voor Jetro, dus. Hè. Maar het spreekt over diezelfde hoge priester die ons lief heeft, die ons koestert, enzovoorts. En nog een andere naam was Reuel, vertaald met de vriend van God. En u weet dat die man, ik zal even herhalen van de week, dat Geber, weet Geber nog uit de geschiedenis van Barak, Sisera, Heber heet hij, maar eigenlijk is het dus Geber, hè? Dat is immers die Gabber. Wel, zijn naam komt weer overeen met dat Hebron waarheen de poort van Gaza werkelijk gebracht was. Dus via Jeter kom je toch bij Hebron terecht. En toch weer bij een binding. Waar is de poort gebleven? Wel, bij Hebron. Je komt er dus toch, hè? Langs verschillende wegen kom je tot hetzelfde, tot dezelfde conclusie. Daar gaat het maar om. Nou goed, ik adviseer altijd om als je alle banden gedraaid hebt, om ze van tevoren gaan weer te draaien. Ja, dat is een hele goede methode. Want dan zult u zien dat u de helft niet gehoord hebt. Goed. We gaan maar gewoon weer even verder, hè. Hoe dan ook, al deze details wijzen op het priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. En dat is onder het nieuwe verbond en daar is vrijheid. Hoewel het een verbond en dus een verband en een binding is. En ons ook inderdaad verbindt en verbindt met Christus. En ook inderdaad in de gevangenis zet. Zijn we toch vrij. En dat is de gedachte. Dus had Simpson nou gelogen of dit? Nou, het is maar hoe je het bekijkt. Sommigen zullen zeggen, het deugt niks van. En anderen zeggen, het is waar. Hè? Ja. Als wij zeggen dat we vrij zijn, zijn er altijd legio-gelovigen die komen vertellen dat het niet waar is. Dat we vastzitten, verplichtingen hebben, in de gevangenis zitten, we moeten dit, we moeten dat. En ze hebben niet helemaal ongelijk, maar we zijn vrij. Hm? Ja, moeilijk uit te leggen, maar goed. Ik kom er maar eens terug. We gaan door naar de volgende verse, namelijk naar vers 11. En hij zeide tot haar, indien zij mij vastbonden met nieuwe touwen, dus nou krijgen we een andere mogelijkheid, hè? Nou niet 7 versen 7, maar nieuwe touwen, en die zij mij vastbonden met nieuwe touwen, met de welke geen werk gedaan is, nou die zijn dan echt nieuw, hè? Zo zou ik zwak worden en wezen als een andere mens. Het gaat dus in de eerste plaats weer om nieuwe dingen. En ik zeg het maar meteen. Het gaat ook inderdaad gewoon weer om het nieuwe verbond. En deze touwen. Wel, dat is echt een ander woord. Dat is abbot. Niet te verwarren met Costello. Want dat was inderdaad een ander, ja. Abbot. En dat betekent iets wat in elkaar gedraaid is. Je kent het wel, touw wat in elkaar gevlocht is, op wat voor wijze dan ook. Zie? Niet een zeel of een pees is wat anders. Hij is trouwens ook niet van kunstmatig oorsprong. Dat komt uit een dier, hè? Daar maakt men dat van. Hè? Maar goed, pezen van spieren, hè? Worden daarvoor gebruikt. Dus de kracht van zo'n boog komt dan eigenlijk uit de kracht van het ene van de dier, wat zijn kracht, zijn pezen, heeft overgedragen aan de boog. Hè? Zo komt zo'n boog dan tot leven. Maar in dit geval, in verband met die touwen, gaat het om wat anders. Gaat het om iets wat in elkaar gezet is. Iets wat niet door de natuur aangeboden wordt, maar wat de mens zelf moet maken. En het zit dus in elkaar gedraaid. Dat is de gedachte. En daarmee gaat het uiteraard over gecompliceerde dingen. Want touw is gecompliceerd. Dus je moet het maar eens aan elkaar moeten halen. Dat is een verschrikking. Sommige soorten althans. En wat het uitbeeld is makkelijk genoeg. Het is weer het nieuwe verbond. Maar nou het hele gecompliceerde verhaal van het nieuwe verbond. Met al die details die allemaal in elkaar grijpen. En die gezamenlijk één en dezelfde waarheid bevatten. Namelijk de waarheden, of de waarheid van het nieuwe verbond. En die is nogal gecompliceerd. We hebben het er de hele week al over. Er zijn zoveel aspecten aan die allemaal een rol spelen. Dat soort touw wordt dan ook gevormd door allerlei dunne draadjes. Op zichzelf dunne draadjes die je één voor één ook heel gemakkelijk stuk trekt, bij wijze van spreken. Maar gezamenlijk vormen ze een sterk touw. De Bijbel spreekt er soms over een drievoudig snoer. We zien dat het een Bijbels beeld is dat een snoer of touw gevormd wordt uit meerdere kleinere touwen. Of zelfs uit meerdere dunne draadjes. Nou goed, dit woord touw heeft dus de betekenis van dingen die in elkaar gezet zijn, die gecompliceerd zijn. En het is inderdaad zo, maar ik moet het direct toegeven, dat het nieuwe verbond vrij gecompliceerd in elkaar zit. In de eerste plaats vanwege de vele aspecten van het werk van Christus die daar een rol in spelen. En bovendien vanwege het feit dat allerlei dunnere draadjes komen uit het oude verbond. Als het ware allemaal lijnen die door de Bijbel heen lopen. En die allemaal met elkaar verband houden en gezamenlijk dan die ene waarheid van het nieuwe verbond vormen. Dat is zo veelzijdig. Hè? En ik dacht dat u daar langzamerhand al een beetje achtergekomen was. Laten we het zo zeggen, Petrus was zich dat ook bewust, maar u weet, Petrus was nou niet zo'n veelzijdig man. Ik bedoel, zo, als het gecompliceerd werd, dan moest hij meer naar Paulus toe. Dat zei hij trouwens zelf ook. We weten dat Petrus zelf nogal moeite gehad heeft met het juist verstaan van het nieuwe verbond. Daarom voor hem was het makkelijk gemaakt, want toen hij op de Pinksterdag het woord voerde, en het woord werd steeds minder wat hij voerde, He? Maar toen hij op de Pinksterdag het woord voerde, was het heel gemakkelijk, want u hoefde in ieder geval al niet het onderscheid te maken tussen de roeping van Israël, de roeping van de volkeren en de roeping van de gemeente. Want tot dat onderscheid was er nog helemaal niet gekomen, was er niet geopenbaard. Dat alleen de eenvoudige waarheid dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is. Eén naam dus maar, dat is makkelijk, één naam. Waardoor wij moeten zalig worden. God heeft namelijk deze Jezus gesteld tot Here, namelijk tot Christus. Dus dat is een eenvoudige boodschap. Nou, het is deze Petrus die later daarin verstrikt raakt en zelf ook niet meer weet van ben ik nou gebonden of ben ik nou vrij? Moet ik nou onder de wet leven van de gemeente van Jacobus in Jeruzalem of moet ik als een heiden leven zoals de gemeente in Antiochië? Dat was in Galaten 2 weer of zo. Hè, daar. Hij wist het dus ook niet precies. Hè, maar hij zei in 2 Petrus, even kijken, 2 Petrus 1... Ja, in 2 Petrus 1 zegt hij, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Dat wil zeggen, het waren geen fabelen, geen sprookjes. Maar wij zullen toch denk ik wel beamen dat de Bijbelse waarheid zeer kunstelijk verdicht is. Dat wil zeggen, dat zit heel goed in elkaar. En steeds opnieuw vind je daarin nieuwe details en nieuwe verbanden enzovoort. Dus het is wel kunstelijk verdicht, maar het zijn geen fabelen. En dat is denk ik ook de uitspraak van Petrus. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Het zijn geen kunstelijk verdichte sprookjes, maar het is wel degelijk kunstelijk verdichte waarheid. En anders was het Paulus wel die dat zei, over de onderzoekelijkheid en de onnaspeurlijkheid van de wegen Gods. En dat was dan de laatste verse van Romeinen 11. Hoe dat ook zij, deze kunstelijk verdichte waarheid van het nieuwe verbond, met zijn vele aspecten, zijn vele dunnere draden die samengevoegd zijn tot één, die worden uitgebeeld in de touwen, de nieuwe touwen van Richteren 16 vers 11. Nieuwe touwen is gewoon een beeld van het nieuwe verbond dus. Maar nu in de zin van een lering, daar gaat het om. In verband met de 7 vers 7 wordt gesproken eigenlijk over Jetro en dus het hoge priesterschap, waardoor wij vrij zijn. En hier in verband met de touwen wordt gesproken over een lering die ons vrij maakt. Een waarheid die ons vrij maakt. Dat was dus weer gelaten, maar nou was het hoofdstuk 5. Hebt u dat? Dus aan de ene kant het hoge priesterschap van Christus, dat is een eenvoudig gegeven, maar daarna de meer gecompliceerde dingen met betrekking tot het nieuwe verbond in het algemeen. De leer daaromtrent, waardoor wij vrij worden. De Heer zegt, als je mij volgt, zul je de waarheid ontvangen en de waarheid zal u vrijmaken. En in hetzelfde verband van het Johannesbrief, van het Johannesevangelie zegt de Heer, achter zijn er zoveel dingen, zoveel van die dunnere draadjes, er zijn zoveel dingen die ik je nu niet kan vertellen, maar dat komt later wel. Want het hoort er nog allemaal bij. Nou goed. Dus, de nieuwe touwen zijn gewoon een beeld van de waarheden van het nieuwe verbond. Dat is de gedachte. En daarmee wordt men gebonden, door die waarheid. Maar, het is toch zo, we zijn toch door die waarheid met Christus gebonden. Maar door diezelfde waarheid zijn we vrijgemaakt. En dat is de, hoe noemen ze dat, schijnbare tegenstelling, hè? Want wij zijn aan de ene kant gebonden aan de waarheid van het woord van God, maar diezelfde waarheid heeft ons vrijgemaakt. Beide dingen zijn waar. En dat blijkt ook, Simpson zegt, als je ermee bindt, kan ik geen kant meer op. Dan zeg ik, dat is inderdaad zo. Daar kun je geen kant meer op. Maar je bent wel vrij. Ja. Goed, gaan we weer verder naar punt 3. Want hij verbrak deze dingen van zijn armen als een draad, alsof het een enkele draad was, maar hoe gecompliceerd het ook was, het kon hem niet binden. En dan staat er in ik zei 3, nee, we gaan naar punt 3 in vers 13, waar Simpson bij de derde gelegenheid zegt: indien gij de 7 haarlokken mijns hoofds vlochtet aan een weversboom. En laat ik het probleem van de weversboom dan maar even eerst oplossen, want het heeft te maken met de geschiedenis zelf. Leest u even met mij mee. Er staat dat het haar gevlochten zou worden aan een weversboom in vers 13. Dat is niet zomaar een boom natuurlijk, hè. die water moet geven aan planten. Hè. Maar het is een soort werktuig, een weversbron, gebruikt door wevers blijkbaar. Hè. En dat zijn weer geen vogeltjes. Het is een instrument, een stuk gereedschap. En dan staat er, hij zegt dus alleen, indien ge mijn haar, de haarlokken met zijn hoofd zou vlechten aan een weversboom. En wat zij doet is, zij maakte ze vast met een pin. Hij zegt, moet met een weversboom. En zij doet het met een pin. Heb je dat? Er zijn er twee mogelijkheden. De een is, zij doet niet wat Simpson zegt. En de andere is, de pin is hetzelfde als een weversboom. En volgens mij is het laatste correct. Zij doet wat hij zegt, uiteraard. Voor 1100 ballen, hè? Ja, dat is toch heel gewoon. Hè? Dus, het is inderdaad hetzelfde. Hij zegt, moet met een weversboom. Zij neemt dus een pin. Zij doet het dus met een pin. En zei tot hem, de Filistijnen over u, Simpson. Toen waakte hij op uit zijn slaap. En nam weg de pin der gevlochten haarlokken en de weversboom. En dan wordt het gecompliceerd. Het moest met een weversboom, ze deed het met een pin. En toen hij wakker werd, nam hij ze allebei weg. En dat is dus niet zo. Want dat, die laatste uitdrukking en de weversboom, die staat er natuurlijk wel, maar die betekent namelijk de weversboom. Hij nam de pin, namelijk de weversboom, weg. Zodat dat vers 14, dus feitelijk zegt dat die pin en weversboom, dat het hetzelfde is. Het zijn twee woorden die gebruikt worden om hetzelfde ding aan te duiden. Dat is de hele gedachte. En als u zegt, hoe kan het dat? Er staat toch en dat is toch plus en niet namelijk. Dan zal ik u een ander vers laten lezen. Op dezelfde bladzijde heb ik er een gevonden. Er staat namelijk in vers 24 van Richteren 16. Was bij jou een andere bladzijde? Heb je het verkeerde Bijbel, joh. Bij mij op dezelfde bladzijde. Er staat desgelijks als hem het volk zag, loofde zij hun God, want ze zeiden, onze God heeft in onze hand gegeven, onze vijand en die ons land verwoestte. En die onze verslagenen velen maakte. Wil de echte Simpson niet opstaan, want nou zijn het er drie. He? Onze vijand en die ons land verwoestte en die onze verslagenen velen maakte. En dat woordje en betekent hier dus gewoon namelijk. Dat is een heel normale, zij het dan wat klassieke wijze van uitdrukken. Dus onze vijand, namelijk die ons land verwoestte, namelijk degene die onze verslagenen velen maakte. Nou, en als dat één bladzij verder dan in jullie Bijbel zo is, dan kan dat natuurlijk ook zo het geval zijn in vers 14, is het hele probleem uit de wereld. Hij zegt, doe het met een weversboom, en dat deed ze dus, alleen zij noemt het een pin. En daarna haalt Simpson het ding weg als de nood aan de man komt, de pin, namelijk de weversboom. En dat kan natuurlijk heel goed. Goed, dan gaan we naar de betekenis van het verhaal. Hij zei tot haar, indien gij de zeven haarlokken mijns hoofds, het had dus zeven haarlokken, had zoveel haar, hij had het kennelijk in zeven bundeltjes bijeen gebonden, misschien zeven vlechten met elke strikje erin. Hè? Zo, kennelijk. Zeven strikjes, dat lijkt me wat, zeg. Nou ja. Hoeveel lokken had Absalom eigenlijk? Weet ik ook niet. Ik heb het niet geteld in de tijd. Maar. Hoe dan ook, die haarlokken spreken over de macht, maar ook over de schoonheid van Simpson. Want de haarlokken zijn niet alleen voor kracht, maar spreken over heerlijkheid, koningschap, macht. En dus ook over heerlijkheid, de schoonheid. Vandaar ook dat het met Absalom, die ook eens koning werd in Hebron toen daar de bezuin klonk, maar dat heb ik alles aangehaald, weet je wel. Vandaar dat Absalom gezegd wordt dat hij inderdaad schoon van aangezicht was. Alles aan hem was trouwens erg schoon, staat er. Maar ook dat hebben we hier alles besproken. Dus hoe dan ook, die zeven haarlokken spreken over zijn macht en zijn schoonheid. Heel de heerlijkheid van Simpson, hetgeen door de zeven bevestigd wordt. Spreekt over de kracht die gegeven was aan de Heer Jezus. De schoonheid, de macht die hij had. En dan staat er, wanneer die nou gevlochten wordt aan een weversboom enzovoort. En nou, hoe zo'n weversboom er nou precies uitziet, weet ik ook niet. Maar de gedachte is in elk geval aan iets waarmee je weeft. Men heeft er een weversboom van gemaakt, weet je nog niet wat het is, doet er ook niet toe. Maar het is in ieder geval een ding waarmee men weeft. Sommigen hebben er zelfs een weefgetouw van gemaakt. Dan lossen ze het probleem op, dan zeggen ze, is het een weefgetouw. En dan die pin, dat is dan die, hoe heet zo'n ding? Zo'n ding wat er doorheen moet, wat je er doorheen doet en dan half omdraait om die draden zo. Hè? Een schoot of een spoel? Een schietspoel. Niet te verwarren met een schiet. Zo, ja. Nee, ik weet echt niet hoe dat precies werkt. En bovendien zijn daar verschillende mogelijkheden toe. Maar de bedoeling is uiteraard dat zijn haar geweven wordt en vastgezet wordt ergens aan. Maar wat dan eerst vertaald werd, weversboom, heet daarna een pin. Want dat, er staat weversboom, dat klopt. Boom staat er niet, maar wever staat er wel. Het woord wat daar gebruikt wordt, spreekt inderdaad over weven. En daar gaat het dus in de eerste plaats om. Het gaat om het maken eigenlijk van een kleed. Een bekleding. Eigenlijk is het zo dat het haar of de wol, want dat is hetzelfde woord, Simpson gebruikt zou worden om daar een kleed van te maken, alsof iemand bekleed zou moeten worden met de kracht en heerlijkheid van de Messias. En dat is natuurlijk ook zo. Want daarmee, met die krachten, met die heerlijke, die schoonheid, daar worden wij immers mee bekleed. Nou ja, ik kan het wel anders zeggen. Kijk, de Messias is immers het lam wat geschoren wordt. Wat gebeurt daarmee met die wol? Wat gebeurt met zijn kleed? Wel, er worden onze klederen van gemaakt uiteraard, want daar worden wij mee bekleed. Maar hier vinden we het schaap weer, maar nou onder de naam Simpson, die ook nogal harig is. En zijn haar wordt gebruikt om te weven. En hij zegt, dan zal ik krachteloos worden als je daarin bindt. Want weven is eigenlijk gewoon het aan elkaar binden van een heleboel draad. Van een heleboel touwen. Dus eerst was het enkele pezen, toen was het touwen die in elkaar gedraaid zijn. En nu wordt het nog ingewikkelder, want nu wordt het heel structureel in elkaar geweven. Dat is het. Als kleed. Waarin men bovendien ook gebonden kan worden, hoor. Hoe dat ook zei, dat de status moet gedaan worden met iets wat met weven te maken heeft. Vertaald met weversboom. En zij interpreteert het en zij maakte zijn haren vast met een pin. En hoe dan pin dat dit precies is, weet ik niet. Maar voor de typologie hebben we geen centje pijn met deze pin. Zolang hij tenminste niet door onze slapen gaat. Want daar hebben wij het dus al even over gehad. Dit is gewoon diezelfde pin. Bij wijze van spreken natuurlijk. Het is dezelfde pin als die van Jael, die de pin, dat klopwerktuig, wat men dan prompt vertaalt met hamer, hè, maar die de pin door het hoofd van Sisera steekt. En dat hebben we dus inderdaad van de week besproken. Zo'nzelfde pin is dat. Een tentharing dus eigenlijk. Dat heet ook een pin. Het zal misschien een ander soort ding geweest zijn, dat doet niet, maar wat wij al niet een pin noemen. We spreken over een tentpin, terwijl het eigenlijk anders is. Hier heb ik een pin waar je mee kunt schrijven. Een pen heet het dan, maar dat is ook een ding wat je ergens in kunt steken. In je mond, om te beginnen. In je oor. Nou ja, maar het heet ook allemaal een pin. En in de techniek, in de ambachtelijke dingen, dat heet zo'n beetje alles maar een pin. Een pin of een palletje. Ja. Dus het is een woord wat niet veel zegt over de vorm, maar het is in ieder geval een verhoudingsgewijs tamelijk lang, dun en gewoonlijk redelijk puntig ding. Dat is het. En zo'n ding heb je dus nodig bij het weven. En zo'n ding heb je nodig om je tent op te zetten. Dan steek je hem in de grond. Maar hier is hetzelfde woord wat hoofdstuk eerder gebruikt wordt bij die tent, zal ik maar zeggen, van Jael, en daar gaat het dus om. Het is eigenlijk hetzelfde ding. En waar was die pin een uitbeelding van? Gewoon van de kruisiging toch eigenlijk, hè? Ja, ik stel de vraag wat lastig, maar het komt erop neer dat die pen, dat is een ding waarmee je de dingen doorboort, is een beeld van de kruisiging. Door de kruisiging wordt het eind gemaakt aan het oude bestaan. Dat wil zeggen, daardoor valt de tent om, want dat is eigenlijk de gedachte. De pin zit niet meer in de grond en dus valt de tent om. Zoek het woord pin maar eens op in uw Bijbel en je zult zien dat het bijna steeds gebruikt wordt. In ieder geval in de profeten in verband met het vastzetten in de grond van huizen en tenten en dat soort dingen meer. Zie? En als die pin dus ergens anders voor gebruikt, valt het huis in, of valt de tent in, enzovoorts. En zo is het ook, want door de kruisiging van de Heer Jezus werd fundamenteel een eind gemaakt aan het oude huis. Schepping, dan wel Israël. En bovendien werd de vijand de kop ermee vermazzeld. Nou, dat was het verhaal van Barak en Deborah en dus ook Jael en Sisera. Dat hebben we van de week al gehad. En hier heeft het dezelfde betekenis. Die pin staat dus eigenlijk voor het kruis. Want dat is het die pin is het instrument waarmee het kleed geweven wordt. Is het weefwerktuig ook. Waar heb je wel? En het is dus ook het ding waarmee de haren de kracht en de heerlijkheid van Simson geordend en geweven worden. Ja, hoe dat er nou precies heeft uitgezien, dat weet ik ook niet. Ik ben geen kapper, ik kan het niet vertellen. Maar u moet gewoon even die woorden bij elkaar houden, dan is het niet zo moeilijk. De kracht en heerlijkheid van Simson wordt tot stand gebracht, wordt gestructureerd, wordt met elkaar verbonden door de pin, namelijk eigenlijk door het kruis. Waarmee de oude schepping vernietigd wordt en waardoor vervolgens een nieuwe schepping tot stand komt. En dat weven van de haren van Simson is dus niks anders dan het breien, weven bedoel ik dus, van, laten we zeggen, een nieuwe schepping. Een koninkrijk. Seir, weet je nog, dat H, Seir, was in Messar en Sarah en dus ook poort. Tzor was het poort. Maar het is allemaal hetzelfde woord wat we steeds tegenkomen in al die geschiedenissen. Dus ook dat bij elkaar vlechten van die haren van Simson spreekt over het nieuwe verbond. En dus, hij blijkt er niet erg aan vast te zitten, hij blijkt vrij te zijn. Want zij maakten ze vast met een pin en zeiden hem, de Filistijnen over u, Simson. Daar komt de oude mens, Simson. He? De Filistijnen. Er komt de oude mens, er komt de vijand, Simson. Toen waakte hij op uit zijn slaap en nam de pin der gevlochten haarlokken en de weversboom. En meer wordt er niet bij verteld, maar dat betekent gewoon dat hij maakte zich vrij. En dat was het dan. Hoe het dan precies gezeten heeft. Waarschijnlijk is het dus zo dat deze pin of deze weversboom ook inderdaad in de grond of in de vloer vastgezet was. Ergens aan vast. Maar hij trok dat ding dus kennelijk er weer uit, trok het los. En hij was er niet, helemaal niet aan gebonden. Hij was vrij. Daar gaat het om. En de details staan er niet bij. Hè? Dus ga nog geen betekenis ophangen aan het feit dat hij die pin dan ergens uittrekt. Want dan kom je in de problemen. Dat staat er namelijk zo niet. Hij maakte zich los. En daar komt het op neer. Toen zeiden zij tot hem, hoe zult gij zeggen, ik heb u lief, daar uw hart niet met me is. Gij hebt nu 3 maal met mij gespot en mij niet verklaard waarin uw grote kracht zij. Nee, maar die kracht van het nieuwe verbond, dat is ook een beetje moeilijk om uit te leggen natuurlijk. Hè? Ja, want hij was hierdoor wel gebonden, maar het wordt voor een nieuwe mens, voor een gelovige zou ik willen zeggen, door een gelovige wordt het niet als een binding ervaren. Het is het wel. Van buitenaf ziet dat er ook zo uit. Maar in de praktijk is het helemaal geen binding. Denk maar aan de uitspraak in het Nieuwe Testament. Mijn last, of in het Nieuwe Testament, maar in ieder geval over het Nieuwe Testament. Mijn last is licht en mijn juk is zacht. Het is het dus wel, maar het mag geen naam hebben. Nou, goed. Nu in laatste instantie dan, in vers 17, verklaarde hij haar zijn ganse hart en zei tot haar, en toen vertelde hij wat werkelijk zijn kracht was, er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireër. Waarin zit zijn kracht dus? In zijn Nazireërschap. En het Nazireërschap wordt mede bepaald doordat er geen scheermes op zijn hoofd is geweest. En dat heb ik al eerder verklaard, want het Nazireërschap is iets waar geen verandering in is. Daarin is geen dood en geen leven, weet u wel. Een Nazireër mocht niet met de dood in aanraking komen. En hij mocht niet met het leven, de wijn. Hij mocht niet met het leven in aanraking komen. Die tegenstelling bestond niet. Dus iemand die Nazireër is, is een uitbeelding van de onvergankelijke God. Die is en die was en die komen zal, die gisteren, heden en eeuwigheid dezelfde. Is de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste, voel hem maar eet. De onveranderlijke. Dat is Nazireërschap. En daarin is zijn kracht. Dat wil zeggen, de kracht is eigenlijk gewoon de kracht Gods. Wat is de kracht van de gelovigen? Dat is toch gewoon de kracht van een onvergankelijke God. Of wat vindt u van de kracht van de gelovigen, de kracht van het onvergankelijke priesterschap? En de kracht des onvergankelijke levens. Zo zijn er nog enige varianten natuurlijk. Maar dat is het nazi-leiderschap. De vraag is, waarin zit uw kracht? En zijn antwoord is, dat zit hem in de onvergankelijke dingen. Want dat is het eigenlijk. Want hij is een beeld natuurlijk toch van God zelf. En hij is, het scheermes is nooit op zijn hoofd gekomen. En dan staat er, indien ik geschoren werd, en dus, indien mijn nazireerschap zou worden afgebroken, iets waar Numeri inderdaad over sprak, ik heb het in de tijd even aangehaald, hè? Indien het nazireerschap zou worden afgebroken, dan zou hij dus inderdaad zijn kracht kwijt zijn. Met zijn haren zijn kracht, maar het is zo omdat dan zijn nazireerschap afloopt. En dan zou hij zijn kracht verliezen. Dat kan. En daarmee is meteen verklaard hoe het ook kan dat in vers 22 het haar van zijn hoofd weer begint te groeien, nadat het ooit geschoren was, en dat hij dan toch weer krachtig was. Want het verhaal over het nazireerschap in Numeri is immers dat het onderbroken kan worden door omstandigheden. Het is niet de bedoeling, maar als het gebeurt, moet daarna opnieuw dat hele nazireerschap ingaan. Zodat hier in deze geschiedenis een einde komt aan het nazireerschap van Simson. Maar er wordt weer een nieuw begin meegemaakt en dat is het onderwerp van het laatste deel van het verhaal. Dat kan dus ook in de geschiedenis en zo kan het met de Heer ook. Want zijn onvergankelijkheid legde hij ook af. Hij werd namelijk ook geschoren. Hij stierf en verloor zijn kracht, zijn macht, zijn heerlijkheid hier op aarde. Maar daarna stond hij uit de dood op en zijn haar begon weer te groeien. Dat wil zeggen, hij kreeg zijn macht weer terug. Dat is wat hierna volgt, de volgende geschiedenis dus. Maar nu zegt u dus precies waar het op staat. Maar ik loop nou de dingen vooruit, want wat ik u probeer te vertellen is dat hij weliswaar geschoren wordt hier. Er staat in vers 18, hè, staat dat. Als nu Delia zag dat hij haar zijn ganse hart verklaard had, zo zond ze heen en riep de vorsten de Filistijnen, zeggende, kom dit maar op, want hij heeft mij zijn ganse hart verklaard. En de vorsten kwamen en ze brachten 1100 zilverlingen mee. En toen deed zij hem slapen op haar knieën en riepen mannen, liet hem de 7 haarlokken zijn hoofd afscheren. Ze begonnen hem te plagen, zijn kracht week van hem. Hier week zijn kracht voor het eerst. En ze zeggen, nou, aan het eind komt het dan toch verkeerd. Hij verspeelt het toch. En het is niet waar. Want bij die eerste 3 keren bleek hij zijn kracht te hebben. En hier ook, alleen duurt het iets langer. De eerste 3 keren moest er dan toch wel ergens wat van bevrijd worden, zal ik maar zeggen. Dat is hier ook zo, maar duurt iets langer. Want zijn kracht blijkt er gewoon vervolgens te zijn. Maar dat is in het verhaal vanaf vers 22. Waarin hij in de tempel van Dagon gezet wordt en de hele tempel onderuit haalt. En meer Filistijnen verslaat bij die gelegenheid dan in zijn gehele leven. Dus die kracht week wel even, zeggen wij dan, en kwam daarna terug. Zijn nazireerschap begon gewoon weer opnieuw. En dus uiteraard gewoon een beeld van wedergeboorte. Want dit scheren van Simson is natuurlijk toch gewoon een beeld van de kruisiging. Het scheren van het schaap is hetzelfde, van het lam bedoel ik, ja, het scheren van het lam in Jesaja 53 is hetzelfde als de kruisiging van de Heer Jezus, maar het is weer hetzelfde als het scheren van Simson. Zijn kracht wordt weggenomen. Het komt trouwens overeen met Absalom die aan zijn haren in de eikenboom hangt. Waarna wij altijd denken dat het kruis van eikenhout gemaakt was. Maar dat heeft er natuurlijk niet veel mee te maken. Maar die dingen hangen natuurlijk allemaal met elkaar samen. Nou, hoe dat ook zij, hij wordt geschoren, is een beeld van de dood van de Heer Jezus. En inderdaad, zij nemen hem gevangen en zij schijnen de overwinning op hem te hebben. Er staat er ook. Er staat namelijk aan het eind van vers 20 dat de Heere van hem geweken was. En misschien heeft hij het ook wel gezegd. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik weet het niet, het zou een beetje moeilijk zijn, want de tekst, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, stamt uit de psalmen. Hè? 22, hè? Ja. Er staat daar de psalm. En waar het om gaat is namelijk dat in die psalm de Heer zelf aan het woord is. En er staat het ook, er staat letterlijk, ik zal het uit mijn hoofd citeren. Er staat, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing. Ik zeg het met opzet nu even, omdat het vers nogal eens gebruikt wordt om van de meest wilde theorieën soms naar voren te brengen. Want daar heb ik in de loop der jaren heel wat van gehoord. Maar de uitspraak in de psalm betekent gewoon dat er op dat moment geen verlossing is. Dat er op dat moment nog geen verlossing is. Want in diezelfde psalm blijkt de verlossing toch te komen, later. Maar op een bepaald moment was God verre van die verlossing. En de Heer zegt dan ook, waarom hebt gij mij verlaten? En dat betekende niet dat de Heer niet in de buurt was, of dat God niet in de buurt was. Het betekende dat God wel in de buurt was, maar geen verlossing gaf. Want het is natuurlijk wat inconsequent om aan de ene kant te redeneren dat God helemaal niks met Jezus van Nazareth aan het kruis te maken wilde hebben, terwijl we aan de andere kant, trouwens ook abusievelijk, in Jesaja 53 lezen en leren, dat er staat, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Dan had hij er wel wat aandacht aan mogen geven, denk ik dan. En dan kun je dus niet leren van, hij was er helemaal niet. Hij was er wel, maar hij gaf de verlossing op dat moment nog niet. En leest u anders die psalm verder uit. Er zijn trouwens ook banden van, dus als u dan echt moeite hebt, is het zinvol om dat er maar eens te bestuderen. Wat er nou eigenlijk echt staat, niet in de evangelie zozeer, maar in het schriftgedeelte waaruit het geciteerd was. Maar goed, als hier staat de Heere was van hem geweken, betekent het dus eigenlijk precies hetzelfde, omdat het een beeld is van de kruisiging. Het betekent er is op dit moment nog geen verlossing. Die komt wel, maar die komt pas wat later. De Heer zal hem alsnog zijn grote kracht geven. Maar niet meer in dit oude leven, maar in het nieuwe. Niet meer in verband met de kruis en wat eraan vooraf gaat, maar in verband met de opstanding. En daar gaat het om. Dus de Heer is van hem geweken. Een beeld van de kruisiging, daar komt het op neer. De Filistijnen, de tegenstanders, de oversten deze wereld. Want u weet dat de Filistijnen over ons heersen. Hè? Stond het toch, hè? In 15 vers 11. Wel, die Filistijnen, die meenden de overwinning te hebben, zoals de oversten deze wereld meenden de overwinning te hebben toen zij de Heer der Heerlijkheid gekruist hadden. Maar ze wisten, de Heer der Heerlijkheid, hebben die haren ook weer trouwens, de Heer der Heerlijkheid, de vorst des levens. Maar toen bleek dat hij opstond uit de dood, later. Maar goed, dat komt hier nog. De Filistijnen grepen hem, groeven zijn ogen uit, en als de ogen weg zijn, betekent het in ieder geval dat hij ze niet meer ziet. Hij ziet trouwens sowieso niemand meer. Geen Filistijnen, geen Israëlieten ook. En dat is hetzelfde Jesaja 53. Ik heb het bij gelegenheid wel eens uitgebreider verklaard. Doe het nou heel kort. Er staat dat hij was een man van smarten. En er staat ook in dezelfde zin, in de vertaling niet, maar in de grondtekst wel. Er staat, hij was verbergende het aangezicht. En dat betekent gewoon dat hij hen niet wilde zien en dat zij hem ook niet konden zien. Het werkte trouwens naar twee kanten. Maar goed, daar gaat het nou niet zozeer om. Gaat om zijn ogen worden uitgegraven en dat betekent dan dat hij hen niet meer ziet. Dat is precies zo. Want sinds de kruisiging, sinds de dood van de Heer Jezus, ziet de Heer deze wereld niet meer. Hij kijkt er in ieder geval niet naar. Hij rekent er niet mee. Hij verbergt zijn aangezicht voor deze Filistijnen. Dat wil zeggen, niet alleen voor de oude schepping in het algemeen, maar zelfs voor onze oude mens. Zelfs die wil hij niet zien. Omdat hij het al veroordeeld heeft aan het kruis. En sindsdien zijn de ogen dus uitgestoken en hebben we te maken slechts met onzienlijke dingen in het algemeen. Want alle waarheden van onze bedeling zijn waarheden met betrekking tot onzienlijke dingen. En zelfs toen Simson hierna alsnog een overwinning gaf aan Israël over de Filistijnen, de hele tempel van Dagon in elkaar, noemen ze net woord, legde, dank u. Ja, toen zag hij niet eens wat hij deed. Hij kon zelfs niet zien, hij was nog steeds blind. Hij had wel zijn kracht, maar hij was blind. Hij verborg zich dus. En daar gaat het om. Ze groeven zijn ogen uit. En ze voerden hem af naar Gaza. En dat wil zeggen, Gaza is nog steeds een beeld van de wereld. Dit bolwerk, deze vesting, Gaza, vesting. Het bolwerk namelijk deze wereld. En zij bonden hem met twee koperen ketenen. En hij was malende in het gevangenhuis. Nou, om het achter elkaar te vertellen. Gaza staat natuurlijk nog steeds voor deze wereld. Stad van de Filistijnen immers. Bolwerk der Filistijnen, dat is de wereld. En daarin is de Heer, voor zover de Heer in Gaza is, laat ik het dan zo zeggen. Voor zover de Heer in de wereld is, is hij gebonden inderdaad met ketenen van koper. Zijn gevangenschap, zijn bewegingsvrijheid wordt bepaald door koper. Maar wat is koper? Dat is moeilijk uit te leggen. Ik moet het netjes zeggen. Het Hebreeuwse woord. Nee, het Nederlandse woord voor koper is hetzelfde als het Hebreeuwse woord voor verzoening. Nog een keer, het Nederlandse woord koper is hetzelfde woord als het Hebreeuwse woord voor verzoening, namelijk kafar, kapoor, kafar. En het Hebreeuwse woord voor koper is hetzelfde als het Hebreeuwse woord voor een slang. En heb je het bij elkaar. Hier wordt dus gesproken over koper en dus over de slang. Maar tegelijkertijd over verzoening. En die slang is dan ook niet de Satan. Maar de slang is uiteraard de zoon des mensen. Die, hoe moet ik het weer zeggen? Die na zijn kruisiging uitermate verhoogd werd. En ik bedoel niet Filippenzen 2, ik bedoel Johannes 3. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo heeft God, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. En ik zeg het maar weer, ik zeg het nu heel kort, dat gaat niet over de kruisiging, dat gaat over de hemelvaart, de opstanding en de hemelvaart van Christus. Dat is zijn verhoging. En nadat hij gekruisigd werd, werd hij verhoogd. En de verhoogde slang is een beeld van de verhoogde zoon des mensen. En de verhoogde zoon des mensen, weet u wie dat is? Jeter, Reuel, Holbab, Melchizedek, kortom, de hoge priester, na de ordening van Melchizedek, van het nieuwe verbond. Dat is het. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Wat de Heer doet in deze wereld, in Gaza, wordt bepaald, zijn bewegingen daarin, zijn werk daarin wordt begrensd door het principe van verzoening, door zijn verzoeningswerk. En dat hij is immers de verzoener als de verhoogde zoon des mensen, maar het wordt ook uitgebeeld door dat koper, want koper spreekt ook altijd waar het in de Bijbel voorkomt over kafar, namelijk verzoening. Ik kan het nou helaas niet uitleggen, maar ik hoop dat het duidelijk is. De Heer bemoeit zich niet met de politiek en met de cultuur en met de economie van de wereld. Voor zover de Heer in de wereld is en daar wat doet, is hij blind en ziet niks, kijkt ook nergens naar. Ben je een hoer of een tollenaar, dat ziet hij niet eens. Dat kan ook niet, want de hoeren en tollenaren die vallen onder het oordeel. En het oordeel is officieel volvoerd aan het kruis van Golgotha. Het enige wat hij doet, is hen confronteren met het evangelie. En dus is hij bezig met wat genoemd wordt het woord der verzoening of een bediening der verzoening. Dat is wat de Heer doet in de wereld. Het is dus wel iets, maar het is niet veel. De wereld zelf heeft er niet rechtstreeks baat bij, want het blijkt zo dat als men die verzoening aanvaardt, als men zich inderdaad laat verzoenen, en dat woord der verzoening, allemaal uit 2 Korinthe 5, als men dat aanvaardt, dat men dan getrokken wordt uit de wereld en ook in de gevangenis terechtkomt met de Heer. Maar hoe dat ook zij, voor zover de Heer in de wereld is, is hij alleen bezig en betrokken bij de prediking van het evangelie. Want zelfs als wij hier bezig zijn als gelovigen met de bestudering van het woord, dan is dat iets wat helemaal niet in de wereld gebeurt. Dat gebeurt in afzondering van de wereld. Begrijpt u? Nou, dat is alles wat hier gezegd wordt. Hij is dus in ketenen met zijn koperen ketenen. En dan staat er was malende in het gevangenhuis. Dat malen, dat is inderdaad het malen van koren. Oh, het is geen dwaasheid spreken, want dat is ook malen in het Nederlands, hè. Maar dat is dit niet, het is het malen van koren. Hoewel, malen van koren, dat is wel aardig bedacht, maar dat betekent het eigenlijk niet. Het Engelse woord to grind, dat dekt het beste dit woord malen. Dat wil zeggen, dat kan zijn het malen van koren, maar het kan ook zijn het slijpen van een mes. Of van de maaimachine, hè? Ik noem maar wat, maar... Hè? Namelijk het ambachtelijk werk uitoefenen, dat is dat... Het woord wat hier vertaald is met malen. Hij deed daar gewoon werk. Dwangarbeid in de gevangenis. Hij deed dus arbeid in de gevangenis. Dat is ook zo. Net als Jozef in de gevangenis. Hij zorgde voor al die andere gevangenen. En als deze Simpson koren maalde tot meel in de gevangenis, zou het heus geweest zijn opdat de gevangenen in de eerste plaats zelf te eten zouden hebben of niet. En als hij misschien messen moest slijpen, zou het toch messen geweest zijn die bestemd waren voor het gebruik in de gevangenis in de eerste plaats. In de eerste plaats. Daar gaat het maar om. Hij was daar aan het werk. Hij deed daar iets, namelijk malen, oftewel slijpen, want dat is het woord wat in het Nederlands, dacht ik, voor zover ik weet, het dichtst in de buurt komt. En slijpen is weer hetzelfde als polijsten. Dat is allemaal het Engelse to grind, of het woord wat hier vertaald is met malen. Het poetsen, het glad maken, het bereiden van iets heel nauwkeurig, van iets fijns. Het slijpen van een mes is een zeer nauwkeurig werk. Het malen van koren, zou ik maar zeggen, heeft ook de bedoeling dat fijn meel, zo klein mogelijke korreltjes, tot stand gebracht wordt. Dus precies hetzelfde, dus heel fundamenteel kleine dingen tot stand brengen. Maar glad maken, fijn maken, afwerken, polijsten. Nou, dat is wat de Heer doet en spreekt over het werk wat de Heer doet aan de gelovigen. Nu, in deze bedeling, terwijl wij met Paulus of met Christus of met Jozef of met hem in de gevangenis zitten, worden wij door hem gereinigd, geheiligd, schoongemaakt, zonder vlek of rimpel bewerkt om zo geschikt te maken en voorgesteld te worden aan God in de openbaring van het koninkrijk enzovoort. Dat is de gedachte. Nou, duidelijker kan ik het niet uitleggen. Ja, er zijn meer niet. Ik kan het dus zeggen, kijk, malen gebeurt bij molensteen. En molensteen, dat zijn die dingen waarmee je wel kunt malen. Maar je kunt het ook iemand aan zijn nek binden, ook in de Bijbel, om hem te drinken. Hè? En, maar dat is het ook, want daar gaat het ook om. Gaat om de oude mens, inderdaad. Dat de vrucht die bereid wordt voor God en het oude wat verwijderd moet worden. Inderdaad, dat werk allemaal, daar is de Heer mee bezig. En daar is Simpson hier mee bezig. In het gevangenhuis. Nou, dan gaan we verder naar vers 22. Want daar staat: en het haar zijn hoofd begon te wassen, te groeien dus, gelijk toen hij geschoren werd. Dus meteen vanaf datzelfde moment dat hij geschoren werd, begon het natuurlijk weer te groeien. Ja. Zo gaat het. En hij werd dus weer. Ja, er zit hem een andere band in, hoor. Huh? Ja, ik word gewaarschuwd van je hebt nog 2 minuten. Dat geloof je toch zelf niet, hè? Nee. Kom. Dan weet u wat mijn banden zijn. Waardoor ik beperkt word. Door een TDK C90. Hè? TDK, tot daar kom ik, weet je wel. Ja. Goed, nou ja, nou kan het er helemaal niet meer op, hè? Goed, het haar begon weer te groeien direct nadat hij geschoren was, zodat, en precies zo staat de nummerie, dan gaat dus automatisch weer opnieuw van voren af aan dat Nazireërschap in. Dat betekent dat Simpson als type van God die menswet zich ontledigd heeft, gehoorzaam is geworden tot de dood, jaren dood is kruisens enzovoorts. Wel daarna wordt hij toch weer de eeuwige, de onvergankelijke. Waarin geen strijd tussen dood en leven meer is enzovoort. Het begint opnieuw. Schoon een beeld van een nieuwe schepping. Nieuw haar, nieuwe macht, maar eigenlijk nieuw Nazireërschap en dus nieuwe schepping. Want echt van zo'n Nazireërschap kom je niet af door je te laten scheren en zeggen, nou jammer, het is mislukt. Nee, dan moet het overnieuw. Nazireërschap is dus ook bindend. Nou goed, haar begon weer te groeien. Dat betekent dus dat zijn kracht weer kwam. Gewoon helemaal opnieuw. Hè. En dan staat er: toen verzamelden zich de vorsten der Filistijnen om hun god Dagon een groot offer te offeren en tot vrolijkheid. Maar ik hou het gewoon op de visgod. Dat komt namelijk perfect uit. En bovendien blijkt dat men in het verleden wel degelijk afbeeldingen had van zo'n god, zo'n vissengod. Een god met een vissenstaart. Een god die geacht werd vis te zijn. Hè? Ja, er zijn mensen die hoeven niks te vertellen. Die weten dat. Want wij kennen er zo een. Die heet namelijk Neptunus. Ik zal het verhaal van voren af aan vertellen. Dagon namelijk wordt beschouwd als de god van de Filistijnen. Maar hij blijkt veel ouder te zijn dan de Filistijnen. Het blijkt namelijk al een god te zijn van de oude Assyriërs en de oude Babyloniërs. En dat is verbazend lang terug, ver voor de Filistijnen. Toen werd die god al aanbeden. En deze god over, van de zeeën, van de vissen dus eigenlijk, een god die uit de zeeën komt, die komt overeen met Poseidon. Volstrekt dezelfde. Poseidon uit de Griekse mythologie. En die komt weer overeen met Neptunus uit de Latijnse, of de Romeinse moet ik zeggen, mythologie. Volstrekt dezelfde. Dus we hebben al drie namen voor één en dezelfde god. Al moet ik erbij vertellen dat, dat zo'nzelfde visgod ook voorkomt in allerlei Oosterse godsdiensten, ook tot vandaag de dag nog. Maar dat hebben ze gewoon niet bij elkaar kunnen vegen.
Maar het was wel een nepper.
Het was wel een nepper. Ja, ik had hem al bijna neppie genoemd. Ja, maar goed. Inderdaad. Dus het is Dagon, Poseidon, Neptunus, dat is gewoon allemaal hetzelfde onder verschillende namen, verschillende culturen. En in ieder geval wat zowel Poseidon als Neptunus aangaat, werden ze verondersteld niet alleen de god te zijn van de zee, in het algemeen gesproken en alles wat daarmee samenhangt, maar ook van de paarden. Paarden, ja. Dat is heel raar, maar dat is zo. En paard spreekt altijd over verhoging en over macht enzovoorts. Maar het verhaal gaat nog veel verder terug, want het is aantoonbaar uit de oudheid, dat Poseidon dan wel Neptunus, maar in ieder geval Poseidon verondersteld werd in de eerste plaats te zijn de broer van Zeus, en Zeus is de oppergod. En een broer is altijd een mede-erfgenaam en dus een rivaal. En het ging er dus om wie van de twee, er waren er nog een paar, maar het gaat er dus om wie van die twee belangrijke goden eigenlijk de macht. Zeus, de oppergod, of die andere, zijn vijand Poseidon. En daarin herken je ogenblikkelijk Satan zelf, uiteraard. Dat is punt 1. Ander punt is dat Poseidon, Neptunus, geacht werden de god te zijn, of te zijn geweest, van een koninkrijk, een beschaving noemt men het, maar van een koninkrijk wat inmiddels op de bodem van de zee ligt. En dat zou de verklaring zijn waarom Poseidon, Neptunus en ook Dagon geassocieerd worden met de zee. En als vissen, visgoden bestempeld worden. Want ik liet me de term ontvallen, god der vissen, maar dat is onzin, dat hebben ze niet geloofd. Het was de god van de Filistijnen en van de Babyloniërs en van de Assyriërs en van de Egyptenaren. Of even te zeggen, verkeerd, van de Grieken en van de Romeinen, maar niet van de vissen. Hoe komt het dan dat die god er van de onderkant uitziet als een, net als een zeemeermin? Die ziet er van boven anders uit, maar hè? Hoe komt dat? Wel omdat hij veronderstelde zijn afkomst, zijn oorsprong, zijn onderkant te hebben op de bodem van de zee. Namelijk, hij regeerde oorspronkelijk over een rijk dat nu aangewezen wordt op de bodem van de zee. Dat wil zeggen, het is nou water, maar daaronder is het ergens. En dat is het hele verhaal. Hij wordt dus geacht de god te zijn van Atlantis. Om het dan maar heel eenvoudig te zeggen. Maar dat betekent gewoon dat hij de god was van een wereld die inmiddels onder water terechtgekomen is, geoordeeld is door water. En dat is precies het verhaal over Genesis 1, de eerste verse, waar sprake is van een wereld die door God gemaakt was, maar die woestheid en ledigheid en duisternis was vanwege de afgrond. En die wereld gaat ook naar de afgrond, blijkbaar, want daarna is die hele aarde overdekt met water. En het verhaal van Atlantis of een vorige wereld die vergaan is door water, dat is gewoon het verhaal van de oorspronkelijke wereld, de wereld die toen was, van Petrus. En de god van die wereld is uiteraard in laatste instantie Satan. Het is door zijn werk dat die wereld daar terechtgekomen is en geoordeeld is, gevallen is en al die dingen meer. Maar diezelfde god van die wereld is nog steeds de god van deze wereld. En in ieder geval probeert hij de macht van deze wereld in handen te hebben. En dat is Poseidon, oftewel Neptunus, dan wel Dagon, de visgod. En dat klopt precies, want wat zeiden we ook alweer over de Filistijnen? Ze is de god van de oude schepping. En weet u nog, Filistijnen waren die lui die eigenlijk geen eigen land hadden? Nee, kunst, dat ligt op de bodem van de zee. Dan moet mensen die slecht luisteren denken nou dat ik zeg dat de Filistijnen afkomstig zijn uit Atlantis. Nou, en zo maakt men nou de oude geschiedenis. Ik bedoel, zo, daar klopt dus niks van, want men begrijpt elkaar gewoon niet. Maar goed, hoe dat ook zij, de god van de Filistijnen is dus ook een zwervergod eigenlijk. Net als de Filistijnen dat zijn. Maar het komt dat de hele oude schepping eigenlijk helemaal geen eigen grondgebied heeft, omdat dat ligt op de bodem van de zee. In de afgrond namelijk. En we hebben vage plannen om daar ooit nog eens een keer een bijbelstudiedag aan te wijden. Maar ja, ik moet zeggen, er is veel over te zeggen waarvan maar een klein gedeelte uit de Bijbel komt. En daar ben ik altijd een beetje huiverig voor, hè. Maar goed, misschien doen we dat nog eens. Maar ik ben nog materiaal aan het verzamelen. Hè? En anders doen we dat gewoon onder elkaar. Een keer noemen we het geen bijbelstudie. Hè? Dan huren we een andere zaal. Dan hebben we geen probleem. Hè? Dat kan toch ook. Hè? Nou ja, het is iets duurder. Maar hoe dan ook. Die god Dagon is gewoon de god van de schepping. Die hele wereld als zodanig. Niet alleen van de Filistijnen of wat ook. Niet alleen van de mensheid, maar eigenlijk dus de god van de Amorieten. Die god van heel vroeger, van die oude schepping. Dat is het verhaal eigenlijk. Amorieten bedoelt dit dus weer overdrachtelijk, hè? Ik leg het maar even uit, dus krijgen we dat weer, hè? Dus die god, en dat betekent dat dit verhaal hier ook in verband gebracht wordt met deze wereld als zodanig. In zijn volle omvang. En daar staat er dat het feest zou komen in de tempel van Dagon. Zij verzamelden zich om in god Dagon een groot offer te offeren. En dat blijkt inderdaad, even kijken, dat huis van Dagon dus een tempel te zijn. En het zal duidelijk zijn dat het huis van Dagon dus eigenlijk gewoon die hele oude schepping is. Waarin zich mensen bevonden, zowel in als zelfs op het dak. Zowel binnen als buiten dus. Maar dat wisten we al, hè? Wisten we toch al? Ja. Nou ja, ze horen bij het huis, maar ze zijn op het dak, het dakterras. Maar in ieder geval, binnen en buiten en meer zeg ik er maar niet over. Want de goede verstaander, die verstaat het wel, hè? Dus dan gaan we verder. Ze halen de Simson om zich over hem te verblijden. En dan staat er, het geschiedde in vers 25, geschiedde als hun hart vrolijk was, dat ze zeiden, roep Simson, dat hij voor ons spelen. Spelen betekent gewoon optreden, hoor. Zodat hij moet gewoon op het toneel verschijnen. Dat ze hem goed kunnen bekijken. Dat is hem dan. En ze riepen Simson uit het gevangenhuis en hij speelde. Dat wil zeggen, hij kwam op het toneel. Hij speelde voor hun aangezichten en ze deden hem staan tussen de pilaren. En dan zei Simson tot de jongen die hem bij de hand hield, of die hem bij de hand hield, laat mij gaan dat ik de pilaren betaste op de welke het huis gevestigd is, dat ik daaraan leunde. En waarop is dan die tempel van Dagon gevestigd? Het zijn twee pilaren waarop het gebouw rust. Wat zijn dat voor dingen waarop die oude schepping rust? Zeg gemakkelijk, het zijn twee principes. Twee eerste beginselen der wereld. En het is dus, dit zijn precies die twee dingen waarvan wij verlost werden dus, die dingen van de wereld. Namelijk de zonde en de wet. Wie het anders weet mag het zeggen, ik hou me aanbevolen, maar ik maak er niet anders van. Dat zijn de beginselen van de wereld. De zonde en de wet tegenover elkaar. Dat zijn die pilaren die gebroken worden, want dat zijn precies de dingen waarvan wij verlost zijn. Dat zijn de dingen waarop de hele schepping rust. En als wij ervan verlost zijn, betekent dat die schepping zelf ook geen been meer heeft, geen pilaar meer heeft, om op te staan. En zo is het ook. Die principes, die tellen helemaal niet meer. Waar Simson verschijnt, blijkt die hele oude schepping gewoon in elkaar te vallen. Begrijp me goed, ik heb het niet over de jongste dag. Ik heb het over de situatie nu, in onze bedeling. Waarin Simson leeft, waarin Christus dus leeft, zal ik maar zeggen. Waar hij zijn werk doet in het gevangenhuis. Waar hij dus bezig is met de gemeente. Hij is bovendien in Gaza, dus betrokken bij het werk der verzoening en dat soort dingen meer. En als hij dan zegt, ja, maar de wereld enzovoorts enzovoorts. Nee, die principes die tellen niet meer. Wet, zonde, dat is nou precies waar we van verlost zijn. En de banden, eerst was er sprake van banden waarvan Simson zich bevrijdde, maar nu is er sprake van banden waarmee dat huis bij elkaar gehouden wordt, die hele tempel dus. En nou worden die banden vernietigd of verbroken. Want dat is het. Het zijn de banden waarmee de oude schepping in stand gehouden wordt, maar ze blijken geen stuiver waard te zijn. Want Simson gaat ertussen staan en met zijn handen drukt hij dat dingetje even uit elkaar. Hè? Dat is nog eens wat, had, hè? Die is sterk, hè? Nou. Is nog sterker dan broeder Leeuwagen. Nou. Er staat er, het huis nu was vol mannen en vrouwen, dat zal wel. Ik heb altijd geleerd dat die tempel wat overbevolkt was. En ik begrijp het nu pas. Want dat is de wereld ook, hè? Zwaar overbevolkt. Het huis nu was vol mannen en vrouwen, ook waren er alle vorsten der Filistijnen op het dak, waren omtrent 3000 mannen. Kun je nagaan, hè? Dat is toch gewoon overbevolkt, zo'n huis. En dat probleem wordt dus opgelost. U lacht, ik deed het niet hoor. Nou. En die zagen toe als Simpson speelde. Want zo is het in deze overbevolkte wereld van vandaag de dag inderdaad ook. Al die massa's steken de gek met onze verlosser. Bespotten hem. Dat is niet alleen toen, dat is nou nog zo. De hele bedeling door. Maar hij laat niet met zich spotten. Want er staat, toen riep Simpson tot de Heer en zei: Heere, Heere, gedenk toch mijner en sterk mij toch alleen ik ditmaal, o God, dat ik mij met een wraken over mijn... Wraken voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreken. En Simpson vatte de twee middelste pilaren op de welke het huis was gevestigd. Ze zijn dus inderdaad de belangrijkste. Ze stonden centraal, hè? Die pilaren. En daar staat en waarop het steunde. De ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. Want de linkse is die van de zonde en de rechtse is die van de wet, uiteraard. Dat is makkelijk, hè? Rechts is recht en dus wet. Dat is een positief ding. En links is altijd de negatieve kant. En dat is dus de zonde. Maar het zijn beide beginselen der oude schepping. En beide worden vernietigd. Ondanks dat er één rechts is. Hè, wordt toch vernietigd. En dan staat er in Simpson zeide: mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht en het huis viel op de vorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood heeft. En zo is het ook, want niet alleen heeft de Heer Jezus de dood van de hele oude schepping veroorzaakt, maar heeft dat gedaan door zichzelf mede te geven in de dood. Zijn dood, laten we het zo zeggen dan, heeft tot gevolg de dood, de vernietiging van de gehele oude schepping. En wij leven daar nog steeds uit. Namelijk, hij stierf. Wij leven nog steeds uit de zegeningen van het kruis. En wij weten inderdaad, wij dienen dat te weten, dat ook inderdaad het handschrift, de wet die tegen ons was, is gekruisigd. En we weten ook dat onze oude mens, die zondaar was, met hem is gekruisigd. Nou, daar gaat dit om. Dus de uitbeelding dus van de situatie nu vandaag, waarin de wereld de Heer bespot, maar waarin de dood van diezelfde Heer deze hele oude schepping als het ware opheft. En wat blijft er van Dagon over? Wel, Dagon was de vorst van die tempel, de vorst in dat huis. Hij was de vorst dus van deze wereld, deze oude schepping. Maar die hele oude schepping houdt op en wordt vernietigd. En van Dagon, zijn macht en kracht, blijft toch niks over. En hij wordt uiteraard vernietigd, tezamen met die oude schepping. Dat gebeurt natuurlijk uiteindelijk pas op de jongste dag. Maar hier gaat het over de situatie zoals die van toepassing is op onze dagen. Waarin we inderdaad bevrijd zijn van al die dingen die met deze oude wereld, die geregeerd door de Satan, te maken hebben. En dat is wat hier staat. En het zal duidelijk zijn dat in onze dagen, in onze bedeling, waarin de Heer althans voor de wereld gestorven is en nog steeds is, waarin hij blind is voor de wereld, waarin hij buitengeworpen is en in zekere zin in de gevangenis zit, dit zijn juist de dagen waarin de meeste vijanden vernietigd worden. En waarin de grootste overwinning behaald wordt, want het zal blijken dat de roeping van de gemeente het absolute hoogtepunt is van het verzoeningswerk van Christus. Terwijl het lijkt alsof het een dieptepunt is. Namelijk, vroeger deed hij zijn werk in de wereld. Hij trad op, hij zegende, hij vloekte. En hij gaf vuur uit de hemel in Sodom. Nou weet ik het weer. He? Dus hij gaf vuur uit de hemel. Dat deed hij vroeger. En nu doet hij al bijna 2000 jaar niks meer. Wat is er van hem terechtgekomen? En wat heeft 2000 jaar christendom ons gebracht? Ja, nou, de grootste overwinning die de Heer maar heeft kunnen halen. En dat is wat hier dus ook staat. En in die overwinning delen wij. Niettemin, Simpson stierf en wij kennen inderdaad een Heer die in deze wereld en ook voor de wereld gestorven is. En er staat, en hij, toen kwamen zijn broeders af en brachten hem opwaarts, toch omhoog. Dus... Ze brachten hem omhoog en begroeven hem tussen Zora en tussen Eshtaol. Dat is waar het verhaal begon. We zijn dus geen stap vooruit gekomen in het verhaal. Maar dat komt omdat het nog steeds de beschrijving is van de situatie tussen de wesp, de tegenstander, Zora. En aan de andere kant het verlangen, de oogst van Eshtaol, zal ik maar zeggen. Want op dat breekpunt, daartussenin leven wij nog steeds. We hebben een Heer die weliswaar... laat ik het anders zeggen, wij leven in de wereld en onze Heer is in de wereld en voor de wereld gestorven, maar niettemin kennen wij hem als de grote overwinnaar die onze banden losgemaakt heeft. Dat wil zeggen, hij heeft andere banden gegeven die geen enkele bewegingsvrijheid voor ons in de praktijk betekenen. Want dat is de werking van het nieuwe verbond. En dan blader ik even heel gauw naar Galaten 6, dank u. Van de NMB zeker, denk mee, hè. Galaten 6. Waar staat in vers 14... Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Kijk, meestal zeggen wij, wij roemen in de opgewekte. Wij roemen in de opstanding, daar leven wij uit. En dat is ook zo. Het is nou zo dat wij niet roemen in het vlees, maar wij betrouwen in de geest. Dat staat op een andere plaats, hè? Filippenzen bijvoorbeeld. Dat is correct. Maar we kunnen ook roemen in het kruis, en er komt de uitlegger bij, want er moet dan uitgelegd worden. Wij roemen namelijk in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruist is. Dat wil zeggen, wat mij betreft is de wereld dood, want die is gedood aan het kruis van Golgotha. Heb je het? De tempel van Dagon is verwoest. De pilaren zijn onderuit gehaald. Die twee waarover dezezelfde Galatenbrief de voorgaande zes hoofdstukken gesproken heeft. Zonde en wet immers. He? Dus daar roemen wij in, dat is afgelopen, de tempel van Dagon, de Filistijnen bestaat niet meer, wat ons betreft niet, zo staat het er ook, hè? Er staat dat de wereld mij gekruist is, voor mij, voor anderen niet, maar voor mij wel, en andersom, en ik der wereld, dat wil zeggen, ik ben voor de wereld gekruist, en dat gaat dus naar twee kanten, de wereld kent ons niet, of kent mij niet, en ik ken de wereld niet, want er is een grote scheiding tussen aangebracht. En de reden daarvoor is dezelfde. De wereld is immers dood. Geoordeeld met Christus aan het kruis. Dus die bestaat voor mij niet meer. En andersom, ik ben immers dood. Eveneens gekruisigd met Christus. Het werkt dus naar twee kanten. Wij bestaan voor elkaar niet meer. Wat ons overblijft is namelijk slechts een nieuw schepsel, een nieuwe schepping. Daar staat het. Daar staat namelijk, want in vers 15, want in Christus Jezus, Simpson, in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. Dat heeft te maken met de wet, hè? Met Israël of de heidenen. Maakt niks uit, dat verschil bestaat niet meer, want dat zijn onderscheidingen van de wereld. Zowel besnijdenis als voorhuid zijn dingen die verband houden met de vleeselijke dingen, met de wereld. Maar dat is dood. Er bestaat geen van beide meer. Betekent beide niks. Althans, het heeft geen praktisch nut. Zo bedoel ik het uiteraard. Maar wat wel waarde heeft in Christus Jezus is een nieuwe schepping. Niet de oude, want de oude is dood. Die oude om mij heen is dood. En voor zover ik een oude schepping ben, is het ook dood. En wat alleen nog waarde heeft, is die nieuwe schepping. Die nieuwe touwen, weet u nog? Die verse zelen, dat was het. Waren nog nooit gebruikt. Splinternieuw. Die jongeling, die even zou zeggen wie die 77 vorsten waren, weet u nog? Of die jongeling van Gideon, die de vijand zou doden. Of die jongeling bij Simpson, die hem wijst. Kijk, dit zijn die pilaren. Begrijpt u? Daar gaat het om. Dat heeft voor ons waarde, want als we spreken over de jongeling, spreken we uiteraard over die nieuwe schepping. Het nieuwe schepsel. In Christus Jezus heeft besnijdenis geen kracht, vooruit ook niet, maar een nieuw schepsel. Maar dat nieuwe schepsel hadden ze best wel eens met een hoofdletter mogen schrijven, want het enige wat kracht heeft is uiteraard Samson dus. Juist, Christus. In Christus Jezus heeft alleen een nieuwe schepping betekenis, niet een oude. Want Christus Jezus is een nieuwe schepping. Een nieuw nazireerschap zou je kunnen zeggen. Een nieuwe kracht, onvergankelijk enzovoorts. Het is een onderbreking geweest, een afbreking geweest. Maar er is een nieuwe tot stand gekomen. En dan staat er, en dat, ik kan het niet nalaten dat te zeggen, ik weet dat het laat is hoor. Maar ik zeg het er even achteraan. Er staat in vers 16, en zovele als er naar deze regel zullen wandelen. Welke regel? Niet die van de wet, want men zegt, God heeft de wet gegeven als een leefregel. Maar hier staat juist van niet. Die wet is juist weggedaan, want die hoort bij de wereld. Dat is een van die pilaren, een van die eerste beginselen. Maar men zou moeten wandelen naar deze regel, dat in Jezus Christus slechts een nieuwe schepping kracht heeft. Zie? Of de regel dat de wereld dood is. Dat is de regel waar wij uit leven. Dat is ook de regel waarom wij bestreden worden. Men neemt het ons hoogst kwalijk. Maar hier staat ronduit zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid. Zijn begrippen die horen bij de hoge priester naar de ordening van Melchizedek uiteraard. Hè? Vrede en barmhartigheid, namelijk over het Israël Gods. Zodat je maar weer ziet dat het Israël waar we steeds over gehad hebben inderdaad een type is van de gemeente. Het Israël Gods, want het is duidelijk dat hier over de gemeente gesproken wordt. Niet over het natuurlijke Israël onder de wet, maar uiteraard over het Israël wat nu gevormd wordt, het volk van God wat nu gevormd wordt. In deze tegenwoordige bedeling, waarin de naam verdeeld is, waarin het verlossingswerk van Christus in zekere zin is onderbroken, maar in deze onderbreking doet God het hoogste werk, het grootste werk van heel de heilsgeschiedenis, het roepen van zondaren, enkel en alleen op grond van genade en absoluut maar dan ook niks anders. En hij neemt ze dus vanuit de allerlaagste positie, zonder dat ze daartoe iets hebben aangedragen, zonder enige verdiensten, zonder enige kwalificatie. Hij neemt ze uit de ruisende kuil, heet zoiets in de Bijbel, hè? Uit het modderige slijk. Dat is er allemaal van Dagon en zo. Hè? En hij haalt ze eruit en zet ze op de allerhoogste plaats die maar denkbaar is. Namelijk met Christus op de troon aan de rechterhand Gods. Wij moesten dat vroeger zingen. Als ik in de put zat, trok hij mij eruit. En dan moesten we altijd van deze gebaren bij doen, zo. Zo. Nou ja, en inderdaad, dat is gebeurd. En dat is het grootste wat mogelijk is, dat is het toppunt. Namelijk, het is de overvloedigende rijkdom van Gods genade die aan ons in deze dagen bewezen wordt. En daarover hebben we het hele week al gehad. Daarover spreken de richteren. En de beëindiging zoals ik begonnen ben. Een tijd waarin de Heer niet zichtbaar aanwezig is. Waarin de ogen weg zijn, zal ik maar zeggen. Waarin hij wel degelijk in het onzienlijke, en ook zonder aanzien des persoons, zijn werk tot verlossing doet. En daar leven wij uit. Zullen we danken? Wij danken u trouwe Vader in de hemel voor deze geweldige zekerheid die we mogen putten. Niet alleen uit de Nieuwtestamentische brieven, maar zelfs uit deze Oudtestamentische geschiedenis. We danken u, we mogen zien dat deze geschiedenissen in uw woord zijn opgetekend en dat ze inderdaad de Nieuwtestamentische waarheden verbergen. En Vader, wij staan versteld dat zoveel voor ons deze waarheden niet gekend hebben. Dat deze richteren zelf ook deze waarheden vermoedelijk niet gekend hebben. En dat toch in hun levens en door hun namen en hun geschiedenissen deze waarheden geopenbaard worden. En boven alles danken we dan dat wij uit diezelfde waarheden mogen leven. Die waarheden die nu in onze bedeling actueel zijn geworden. Een bedeling waarin we niet wandelen door aanschouwen, maar door geloof. Waarin wij niet zien en nochtans geloven. En waarin we bovendien de allerhoogste positie mogen innemen in Christus. Een uitermate hoge positie in Christus. We danken u, Vader, dat wij dat eerstgeboorterecht mogen ontvangen. En dat we mogen uitzien naar de toekomstige openbaring van dat nu verborgen koninkrijk van onze Heer en Heiland. Die zich voor ons heeft overgegeven. Die ook nu nog bespot en beschimpt wordt in de tempel van Dagon. Maar die niettemin de overwinning op dezezelfde vijand behaald heeft. En we danken u, Vader, dat wij deze overwinning mogen leven. Ze dan weliswaar buiten geplaatst zijn, in de gevangenis zitten, maar aan de andere kant in onze vrijheid totaal niet belemmerd worden, omdat we vrijgemaakt zijn door het nieuwe verbond, door het in werking treden van het nieuwe verbond. We danken u dat uw last licht is en dat u ons geen andere lasten hebt opgelegd, dat we mogen leven onder de leiding van uw geest, onder de leiding van onze hoge priester. En dat we naar die regel van genade mogen wandelen. Wij danken u, Vader, dat we mogen weten dat in deze oude wereld niets meer kracht heeft overgehouden. Dat er slechts kracht is in de opgewekte Christus, in een nieuwe schepping die door u tot stand is gebracht. Wij danken u, Vader, dat we daar deze week bij stil mochten staan. Dat we ook de gemeenschap der heiligen met elkaar mochten oefenen en ervaren. Wij danken u dat we samen onderweg mogen zijn en bovendien zelfs mogen weten waar naartoe. We onderweg zijn naar het beloofde land, wat u in de hemel voor ons bewaart. Een erfenis die u in de hemel voor ons bewaart en die aan ons in de toekomst zal geopenbaard worden in de openbaring van onze hoge priester. Wij danken u, Vader, voor die zaligheid die u ons hebt willen openbaarmaken. Amen.